Goedemorgen allemaal en welkom bij deze informerende sessie over de onderwerpen informatieveiligheid en informatietoegankelijkheid. Mijn naam is Ron Helwig, ik ben binnen de provincie clustermanager van de cluster organisatie en informatie. En dat cluster houdt zich bezig met het ondersteunen van de provinciale organisatie, maar ook jullie als statenleden, op het gebied van informatievoorziening in een brede zin. En dat maakt ook dat de onderwerpen informatieveiligheid en informatietoegankelijkheid of informatiebeheer, zoals we dat in vaktermen noemen, taken zijn zeg maar, die bij mijn cluster zijn belegd. En ik heb een presentatie voor jullie voorbereid tussen nu en 10 uur over beide onderwerpen. Maar ik wil daarbij beginnen bij het onderwerp, laten we zeggen het overkoepelende thema, te weten ons strategisch informatiebeleid. Omdat informatieveiligheid, maar ook informatietoegankelijkheid zijn eigenlijk benoemde elementen uit ons globale kader. En dat hebben we in 2011, ik lig in 2021, in 2011 overigens ook een eerdere versie, maar daarover zo meteen meer. Maar dat is in 2021 door het college vastgesteld en ook informerend naar de Staten gestuurd. Ik kan me zomaar voorstellen dat een groot deel van jullie dat stuk niet kent, om reden dat jullie toen nog niet in de Staten zaten. Maar daar zal ik zo meteen wel iets meer over vertellen. Als jullie vragen hebben tijdens mijn presentatie, dan zou ik zeggen, stel ze vooral. Jullie mogen ze ook aan het einde nog stellen. En het idee is, als het gaat over het programma, dat ik iets vertel over waarom en hoe we zijn gekomen tot dat strategisch kader. Ook waar we staan, laten we zeggen, bij de realisatie van de doelstellingen die we daar hebben benoemd. En vervolgens ga ik nog verdiepend in op de twee thema's, te weten informatieveiligheid en informatietoegankelijkheid. Maar ik doe het wel in een andere volgorde. En de reden daarvoor is dat, mocht er nog tijd over zijn, ik heb er wel mijn twijfels over, maar dan zouden we ook nog, laten we zeggen, enigszins interactief een aantal vragen met elkaar kunnen beantwoorden die te maken hebben met het thema informatieveiligheid. Maar daarover zometeen meer. De historie en totstandkoming van informatiebeleid, een strategisch informatiebeleid. Want zoals ik al aangaf, we hebben in 2021 ons huidige kader laten vaststellen. En dat was eigenlijk het derde plan dat we in een soort van vierjaarlijkse cyclus hebben gemaakt. Ons eerste strategische informatiebeleidsplan dateert uit 2011. Ik hoop overigens, ik zie wat gefronste blikken, dat jullie de sheets kunnen lezen, dat de letters niet te klein zijn. En anders zou ik zeggen, kom vooral nog even wat dichterbij zitten. Maar ons eerste strategische informatiebeleidsplan dateert uit 2011. En laten we zeggen, dat was nog een sterk op techniek en automatiseringsgericht plan. We hebben vervolgens in 2016 een herijking uitgevoerd. Laten we zeggen, ook rekening houden met ontwikkelingen in de maatschappij, interne en externe ontwikkelingen. Uiteraard ook het coalitieakkoord, voor zover dat ook richtinggevend was op dat gebied. En we hebben daarin ook al gezien, zeg maar, dat de rijkwijde van IT veel verder gaat dan, laten we zeggen, enkel programma's. Hè. Maar het heeft onder de term de digitale transformatie, zoals die wordt gebezigd, feitelijk een veel grotere impact. Het verandert ook, laten we zeggen, hoe we ons werk doen, hoe we onze diensten aanbieden. En ik denk ook dat iedereen dat herkent, zeg maar, vanuit zijn of haar eigen privéwereld. Dat heeft er ook toe geleid dat, onder andere ook omdat we een verkenning hebben gedaan in 2019 van de digitale samenleving, dat we kijken naar ons huidige strategisch informatiebeleidsplan, dat dat geen IT-plan meer is. Dat is eigenlijk een heel holistisch plan, dat, laten we zeggen, heel veel aspecten die met informatie te maken hebben belicht. En, goedemorgen. Het plan heeft als ondertitel digitale focus voor Limburg en als beeldmerk het oog dat in beeld is. En het is goed, denk ik, om even stil te staan ook bij De tekst die hier staat, dat is zeg maar ook ons motto, zou je kunnen zeggen. Wij digitaliseren en stellen daarbij de menselijke maat centraal. En dat doen we vanuit een open en lerende organisatie met ruimte voor innovatie, waarbij onze maatschappelijke opgaven verbindend, eigentijds en verantwoord ondersteund worden. Dat is een mooie zin. En laten we zeggen dat holistische beeld dat hier ook mee wordt geschetst, dat hebben we ook proberen te visualiseren door middel van het oog. En het oog bevat een tiental thema's. Dat zijn ook de thema's uit ons strategisch informatiebeleid. En we zien zeg maar in de kern van het oog, in de iris, en dat noemen wij de basis, daar hebben we benoemd de thema's informatieveiligheid, informatiebeheer en archivering en wet en regelgeving. Ja, dat zijn zeg maar de basiselementen. Als we dat niet goed hebben geregeld, dan heeft het ook weinig zin om, laten we zeggen, met andere zaken aan de slag te gaan. Onze ambitie is verwoord in, laten we zeggen, de iris, de schil rondom de pupil, de schil rondom de iris. En daarin staan drie ambities benoemd, te weten datificatie, innovatie en dienstverlening en bedrijfsvoering. En in het wit van het oog staan een aantal randvoorwaardelijke thema's. En ik noem ze even achter en volgens op. Toetsing en toezicht, communicatie, digitale vaardigheden en ethiek en maatschappij. Ik zal in de volgende sheets per thema kort ingaan ook op ambities en stand van zaken. Dat geeft nog geen aanleiding tot vragen op dit moment.
Nou, deze wel.
Deze wel, ja. Dat klinkt als het is nog niet goed te lezen vanaf deze afstand.
Nee, dat gaat niet.
Nou, in ieder geval
de informatie toegankelijkheid laat ik het.
We zullen de sheet. Sorry?
In de sheet is zo.
Nee. Maar we zullen ze zeker delen in de afloop van de sessie, zeker. Als we gaan kijken naar informatiebeveiliging, we beginnen bij de basis, de drie elementen feitelijk uit het hart van het oog, om het zo maar te zeggen. Dan zijn we bezig met ons te richten op het implementeren van zeg maar, de gangbare norm in de wereld van informatieveiligheid, te weten de ISO 27001 norm. We hebben daar eerder dit jaar een readiness test voor laten, of een readiness audit voor laten uitvoeren, waar bleek dat we op 93% zo ongeveer zitten. Dus onze ambitie om voor het einde van de lopende cyclus gecertificeerd te zijn, die is daarmee denk ik zeer haalbaar. Heel belangrijk, en ik kom daar later in de verdieping nog nadrukkelijk ook op terug, is dat wij ook zwaar investeren in informatiebewustzijn bij onze medewerkers. Omdat de gebruiker in de wereld van informatieveiliging in veel gevallen de zwakste schakel is, laten we zeggen, in de hele keten. Dat doen we overigens niet, laten we zeggen, vanuit ons eigen eiland. We werken daar intensief samen met andere provincies in IPO-verband. En denk ik goed om te noemen is dat we aan de vooravond staan van het vormen van een interprovinciaal knooppunt cybersecurity. Een C-cert in een deftige afkorting. En dat maakt dat we als gezamenlijke provincies vroegtijdig dreigingsinformatie krijgen van het NCEC. Dat betekent ook dat we als provincies aan bepaalde eisen moeten voldoen om ons daarvoor te kwalificeren. Maar dat geeft ons een betere informatiepositie, zodat we eerder en ook effectief in kunnen springen en in kunnen spelen op mogelijke dreigingen die op ons afkomen. Ten slotte denk ik goed om te melden dat wij. En ik zat.
Wat is zeker. Een dreiging? Is dat een hack of zo?
Bijvoorbeeld. Een hack of een kwetsbaarheid die nog niet, laten we zeggen, breed bekend is. Als voorbeeld, we hebben er twee gehad de afgelopen jaren die redelijk veel stof hebben doen opwaaien. De Log4j. Misschien dat het resoneert, de Log4j-problematiek. Dat was een kwetsbaarheid in een stukje software dat door heel veel bedrijven en organisaties wordt gebruikt. Nou, er was best wel paniek, laten we zeggen, wereldwijd om ons daarop te organiseren en daartegen te wapenen. Maar we hebben ook een aantal jaar geleden zeg maar, met Citrix een probleem gehad. En dat had nog een veel grotere impact. Dus dat zijn voorbeelden van dreigingen. En dit waren dan openbare dreigingen in die zin zeg maar, dat de hele wereld wist dat die dreigingen waren. Maar in sommige gevallen is die dreigingsinformatie al eerder bekend. Maar nog niet zeg maar wereldwijd en publiek gedeeld. En dat is natuurlijk toch wel heel helpend als we in een vroegtijdig stadium zeg maar, daarover worden geïnformeerd. En ook over hoe we ons daar zeg maar, tegen kunnen wapenen. Als laatste bij deze sheet, althans bij dit onderdeel van de basis, is het goed om te noemen dat we sinds 2019 jaarlijks aan het einde van het eerste kwartaal de Staten informeren schriftelijk over dat wat we in het jaar daarvoor aan informatiebewerking gedaan hebben. Laten we zeggen, grote incidenten zijn geweest. En dat doen we dus nu al een aantal jaren schriftelijk in een redelijk uitgebreide rapportage. Dat gaat dus ook, laten we zeggen, in Q1 van 2024 gebeuren.
Zijn er grote incidenten geweest de afgelopen paar jaar?
Die zijn er gelukkig niet geweest. Dan gaan we naar informatiebeheer en archivering, ook zo meteen daar nog in de verdieping iets meer over. Wat ik daar even wil benoemen is dat wij het afgelopen jaar zwaar hebben geïnvesteerd in, laten we zeggen, het verbeteren van onze interne digitale dossiervorming. Dat hebben we gedaan door daar SharePoint voor te implementeren. Dat klinkt als een technisch project, maar dat was veel meer ook een organisatieveranderd traject, omdat het succes van succesvol, laten we zeggen, digitaal dossiers maken en archiveren zit niet in het pakket, maar veel meer in het gedrag, de opvoeding en de houding zeg maar, van onze medewerkers. Verder denk ik goed om te noemen nog dat we, en daarover straks meer, er is ook een nieuw staatinformatiesysteem aanbesteed vorig jaar. Dat is gelukkig IBAPS gebleven, waardoor, laten we zeggen, de impact ook voor de Griffie en de Staten redelijk beperkt gebleven is. En we hebben ook nog te maken met een analoog archief. We praten tegenwoordig wel over digitale dossiervorming en archivering, maar we hebben ook nog wel een aantal honderden meters analoog archief in de kelders van dit gebouw staan. De planning is dat we in de loop van 2025 die archieven klaar hebben. Dat heet geschoond, laten we zeggen weggegooid wat er uit weggegooid mag en moet worden, om ze eventueel vervroegd ook openbaar te gaan maken. Ik zie een vraag.
Ja, moet ik de microfoon aandoen of
kan ik? Misschien voor de opname is dat wel.
Oh ja, voor de opname natuurlijk. Even over het onderwerp archivering. U geeft aan, er zijn digitale archieven en analoge archieven, dat snap ik. Dat maakt op zich het zoeken al vaak een beetje lastig, hè, van waar moet ik uiteindelijk in terechtkomen. Maar ik werd even getriggerd door uw opmerking over de aanbesteding van IPAPS. Ik heb nu zelf een aantal keren meegemaakt, hè, met dat soort systemen als IPAPS of vergelijkbaar. Dat draait nu allemaal overal, een jaar of 20 hebben wij ze van spreken, ruwweg. Ja, dan komt er een nieuw systeem. En dan heb je, als je dan een document op wil zoeken wat destijds in dat voorgaande systeem, dat het heel lastig toegankelijk is. De software waarmee dingen gearchiveerd zijn heel erg één op één verbonden met het document. Dat is mij er wel een punt van zorg eigenlijk, niet specifiek hier hoor, maar in zijn algemeenheid. We slaan allemaal dingen digitaal op. En die zijn vaak alleen maar toegankelijk met een bepaald stuk software. En dat software die wordt af op een nieuwe software gekozen, of wordt niet meer gesupport, of noem maar op. Hoe denken jullie daarover, ook echt op de lange termijn, en ook bij de keuze voor dat soort pakketten als IPAPS of opvolgers van IPAPS?
Ja, misschien mag ik daar straks in de verdieping op terugkomen. Ik heb daar wel een aantal elementen staan die hierop in haken, denk ik. Ja. Dat even over de kolom informatiebeheer archivering. Dan, laten we zeggen, het derde onderdeel van onze ambitie, dat heeft te maken, of onze basis beter gezegd, met wet van regelgeving. Het kan geen discussie zijn dat we ons daaraan moeten houden. Maar we moeten goed realiseren dat er heel veel wet en regelgeving in de maak is. En ook al, laten we zeggen, van kracht is, die impact hebben op onze informatievoorziening, maar ook onze dienstverlening. Ik noem de wet open overheid. Ik denk dat dat wel de meest aansprekende is. Maar we zijn ook bezig om ons voor te bereiden op wat heet de wet digitale overheid. Het gaat over veilig, laten we zeggen, kunnen interacteren met overheden. Digitale toegankelijkheid, recent nog statenvragen ook over gesteld. Maar ik noem ook de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Wat ook ingaat op de wijze waarop burgers en bedrijven kunnen en moeten kunnen communiceren veilig met overheden. En met name ook de samenhang tussen wetgevingen is best wel ingewikkeld om dat op een efficiënte en slimme manier dan ook vervolgens te organiseren. Maar weet dat we daar goed op zijn georganiseerd, dat we ook vooruitkijken naar wetgeving die om ons afkomt. Het digitaal stelsel omgevingswet als onderdeel van de omgevingswet is natuurlijk de eerstvolgende die live zal gaan. Ook daar zijn we goed op geprepareerd. En rondom informatieveiligheid wil ik nog even noemen dat er een nieuwe richtlijn op ons afkomt. De NIS 2-richtlijn die weer strengere eisen aan overheden gaat stellen als het gaat over het niveau waarop je je informatieveiligheid hebt georganiseerd. Dat even in het kort over wet en regelgeving. Ik zie een vraag.
Ja, dank u. Misschien komt dat later nog terug, maar ik zou eigenlijk in ieder geval verwacht hebben of kunnen bedenken dat standaarden ook onderdeel van de basis zouden moeten zijn. Welke standaarden gebruik je om en ook in het kader van archivering, welke standaarden hanteer je?
Ja, ik kom er straks nog op terug, met name bij informatieveiligheid. Er is een hele set aan standaarden vanuit het Forum Standaardisatie. En we richten ons daarop en we toetsen ook, of we laten ook toetsen, feitelijk onze belangrijkste systemen. Dat gebeurt overigens al door websites die er zijn. En die laten zien zeg maar, dat we eigenlijk heel goed op koers liggen zeg maar, als het gaat over ervoor te zorgen dat onze websites voldoen aan de geadviseerde standaarden, als een van de voorbeelden. Daarnaast werken we onder architectuur. En dat maakt ook dat we nadrukkelijk ook, sturen op elementen als, geen dublures in functionaliteiten. Slimme bouwstenen die je aan elkaar kunt roppelen. En dat ademt eigenlijk standaardisatie als basis, als technische basis ook, zeg maar, binnen onze infrastructuur. Als dat antwoord is op uw vraag. Dan ga ik door in, het oog naar de ambitie. Oh, sorry.
Ik had nog één vraag over de vorige slide.
Ja.
Ik zie enerzijds dat er in 2026 een plan is om naar een centraal datamanagement systeem te gaan, anders dan SharePoint. En anderzijds een migratie naar MS Teams, vermoed ik. Maar ja. De verwevenheid van MS Teams en SharePoint en OneDrive die is natuurlijk zeer groot.
Ja.
Waarom dan de keuze om weg te gaan bij SharePoint?
Nou, we gaan niet per se werken bij SharePoint, maar we gaan om de reden dat de leverancier de oplossing die op SharePoint gebaseerd is, die we op dit ogenblik gebruiken, de leverancier heeft aangegeven daar in de loop van 2026 mee op te houden. En wat maakt dat we naar een nieuw centraal document management systeem zullen moeten gaan. En dat is gepland in 2026 of zoveel eerder als ons dat lukt. En dat zou best weer een oplossing kunnen zijn die op SharePoint gebaseerd is.
Okay. En een tweede vraag is, MS Teams, is dat voor de ambtenaar of ook voor de staatleden? Want ik zie dat wij zitten in een pilot als PBW-fractie, ja. Maar we kunnen er eigenlijk nog niks mee, want je kunt geen groepen aanmaken of zo. Dus.
Nee, maar dat is denk ik wel een volgende slag. En eigenlijk is het antwoord al gegeven. Het is gericht voor, het bevorderen van de samenwerking intern. Maar we zijn ook bezig om het voor te bereiden op het uitrollen daarvan voor de fracties, inderdaad.
Dank je.
Ja, via de griffie doen we dat. Dan gaan we naar de ambitie. Ik noemde al datificatie als eerste. Daar kan ik ook nog een hele ochtend over vullen. Dat gaan we nu uiteraard niet doen. Goed om te weten is dat, en dat geldt overigens voor alle provincies, dat die van datificatie veilig een speerpunt hebben gemaakt. En dat heeft alles te maken met het feit dat provincies over heel veel data beschikken. En vanuit het besef laten we zeggen dat we vinden dat we veel meer rendement en veel meer nut kunnen halen uit de data die er is. Aan de ene kant, aan de andere kant ook het feit dat als we kijken naar de grote opgaves in de fysieke leefomgeving, dan zijn dat ook heel vaak ook datagestuurde opgaves. Wat betekent dat we zonder een goed feitelijk beeld van de situatie in de leefomgeving, zonder goede, betrouwbare data, we feitelijk ook redelijk blind zijn als het gaat om het maken van keuzes in die leefomgeving. Dus betekent dat wij ons daar ook op aan het organiseren zijn. We hebben daar een programma voor, een intern programma voor opgestart, ongeveer een jaar geleden. En dat programma richt zich op een aantal elementen. We gaan, ons technisch fundament vernieuwen. Dat is redelijk ingrijpend. Maar ook de manier waarop wij met data omgaan, de manier waarop we informatieproducten maken. Denk aan kaarten, denk aan dashboards. Daar gaan we ook een slag maken naar meer eigentijdse methodes en technieken. Maar we richten ons ook vooral op, de beleidsmedewerkers die we moeten helpen om data bedrevener te worden, om slimmer data te kunnen gebruiken in hun voorstellen, zeg maar, voor het college. En dan gaat het ook over, laten we zeggen, meer evidence-based besluitvorming. Hè? Zodat we adviezen kunnen geven op basis van data, op basis van feiten en cijfers. Ook op basis van betrouwbare data, waarbij we ook kunnen aangeven op welke datasets, laten we zeggen, de besluiten en de adviezen zijn gebaseerd. En dat vraagt ook iets, zeg maar, van de vaardigheden van onze medewerkers. Dus ook daar zit een behoorlijke cultuur, organisatieverander component in, zou je kunnen stellen.
Ja, meten is weten. Super, ja. Dat data inderdaad als basis kunnen dienen voor beleid.
Hè? Ja.
Daar gaat het om. Die data, zeg maar, die door de provincie worden verzameld, hè? In hoeverre is daar, wat is daar de rijkwijde van? Bijvoorbeeld, ik weet dat een MIMC ook ongelooflijk veel data verzamelt.
Ja.
Of allerlei zaken waar, die ook in het coalitieakkoord heel erg zijn benoemd. In hoeverre, zeg maar, worden ook die data van externe partijen, wel binnen Limburg, ook in de provincie binnengehaald om te dienen als maatvoering voor beleid?
Zeker. Dat gebeurt al langere tijd. We gebruiken data die we van het CBS krijgen. RIVM-data, maar dat zijn dan meer ook openbare datasets. Dus we baseren ons op landelijke datasets. En voor een gedeelte winnen we ze ook zelf in. Als het gaat bijvoorbeeld om onze provinciale wegen. Als daar, laten we zeggen, zaken gebeuren of veranderen, dan zorgen wij zelf dat de datasets die daarmee te maken hebben. Het is overigens ook een landelijke plicht, hè, die we hebben om die basisregistraties actueel en betrouwbaar te houden. Dus het is een mix inderdaad van interne en externe datasets.
Ja, dank voor het antwoord. In die mix mis ik nog eventjes de provinciale data. Die worden vergaard door zaken die ook door de provincie, laat ik zeggen, worden gesubsidieerd, hè, gefinancierd.
Ja.
Er zijn een aantal, hè, neem maar alle data die bij het Brightland Campus, zeg maar, worden opgehaald. Het zijn hele wezenlijke data. Core RIVM, core CBS, dat begrijp ik. Het zijn landelijke instituten. Maar in hoeverre wordt er, zeg maar, geplukt, worden data binnengehaald vanuit provinciale RIVM's, zeg maar eventjes. Hè? Zeg maar de Brightlands, die ook met alle onderzoeken ook een heleboel data naar binnen halen.
Ja, volgens mij dat laatste nog redelijk beperkt op dit ogenblik. Maar is wel onderdeel ook van een van de sporen die we hebben onderscheiden in het programma. Dat zich richt op onze datahuishouding. En daar gaat het ook over inderdaad de datasets die we denken nodig te hebben. Het coalitieakkoord en met name bijlage 2 is daar natuurlijk ook een soort van versneller in, ja, in dat proces. Dus daar zijn we ook aan de ene kant heel blij mee. Maar hetzelfde is ook weer voor de opdracht en de opgave om ervoor te zorgen dat de indicatoren die zo meteen uit de beleidskaders komen. Dat we die ook, laten we zeggen, kunnen vertalen in feiten en cijfers, zeker, ja. Dat even over datificatie. Ik zal de twee andere ambities wat korter benoemen. Als het gaat over bedrijfsvoering en dienstverlening, dan hebben we de afgelopen jaren met name de systemen voor subsidies en vergunningverlening, die zijn vervangen, die zijn vernieuwd. Ons financiële systeem staat, laten we zeggen, op de rol voor de komende jaren. Er is een hele duidelijke relatie ook met, laten we zeggen, de wetgeving die, de, zeg maar, de informatiewetgeving die op ons afkomt. Want die raakt heel vaak ook aan onze dienstverlening. Er is ook een interprovinciale visie op die digitale dienstverlening. Waarin uitgangspunten als digitaal zaken kunnen doen met een provincie. Dat of met overheden in de algemene zin, dat op een veilige en betrouwbare manier en een toegankelijke manier ook kunnen doen. En we zijn ons aan het richten op hoe we die visie in combinatie met wetgeving op een zo efficiënt mogelijke manier feitelijk kunnen implementeren. Als het gaat om innovatie is dat ook onderdeel van onze ambitie. Daar voeren we een wat meer terughoudende koers in. In die zin dat we er niet voor kiezen om achter elke hype en gril aan te rennen. We volgen met name ook de ontwikkelingen die om ons heen gebeuren. Maar zijn wel sinds een aantal maanden zeer actief bezig om ons te richten op artificial intelligence en met name het gebruik ook van taalmodellen. Dat heeft er overigens al toe geleid dat we afgelopen maandag directie een besluit hebben kunnen laten nemen over een viertal principes die we in het huis willen uitdragen als het gaat om het gebruik van AI-taalmodellen als ChatGPT. Dat over de ambitie en dat leidt tot een vraag.
Ja. Als ik hoor taalmodel, poppen mij meteen natuurlijk Jip en Janneke taal.
Ja.
Wordt er ook rekening mee gehouden?
Ja, zeker. zeker. Volgens mij, ik weet niet of het een toezegging was in de begrotingsbehandeling over, laten we zeggen, Jip en Janneke taal in staten voorstellen, is een hele mooie use case, laten we zeggen, die we ook beter hebben gepakt om te kijken in hoeverre AI-taalmodellen daarbij helpend kunnen zijn. Ja. Dat even naar aanleiding van onze ambitie. Dan gaan we, en ook dat zal ik vrij beknopt doen, om voldoende tijd over te houden voor de twee verdiepende onderwerpen. Naar toezicht en toetsing en ethiek en maatschappij als twee van de vier genoemde randvoorwaardes. Daar waar het gaat over toezicht en toetsing wil ik laten we zeggen aankaarten dat we een Concern Information Governance Specialist hebben aangesteld binnen onze cluster Concern. Een toezichthoudende laten we zeggen, rol, kijkend ook naar onze informatievoorziening. Een rol die je zou kunnen vergelijken met die van provincie-archivaris, die dan wel specifiek toezicht houdt op informatie- en archiefbeheer. Ja, laten we zeggen, dat is even denk ik het belangrijkste naast het scheiden van de rollen tussen de rol van FG en provincie-archivaris. We hebben dat een tijd lang gecombineerd gehad binnen één, laten we zeggen, functionaris. En hebben daarom een aantal redenen zeg maar afscheid van genomen, waardoor we dat weer uit elkaar hebben getrokken. Dan de randvoorwaarden ethiek en maatschappij. Daar zou ik ook nog een hele dag over kunnen vullen. Dat gaan we nu niet doen. Maar het is wel goed om ons te realiseren dat met het toenemend gebruik van data bijvoorbeeld, het gebruik van artificial intelligence, algoritmen die we deels wel, deels niet gebruiken, ook allerlei ethische vraagstukken op tafel komen te liggen. Dat is een soort van nieuw thema voor provincies, voor overheden in algemene zin, waarop we ons aan het organiseren zijn, ook interprovinciaal. En we kennen voorbeelden, laten we zeggen, waarbij we ethisch, of waarbij overheden ethisch gezien, zeg maar, uit de bocht gevlogen zijn. Ik noem de toeslagenaffaire. Ik noem profileringssoftware die binnen gemeentes gebruikt werd in het verleden om fraude met bijvoorbeeld uitkeringen op te sporen. En dat maakte dat het een onderwerp is dat eigenlijk steeds groter en steeds belangrijker wordt. En het zou zomaar kunnen zijn dat op enig ogenblik ook een paragraaf ethische aspecten een standaard onderdeel zal worden van de, laten we zeggen, de adviezen die we gaan aanbieden aan het college. Het zou heel mooi zijn, we hebben daar wat ideeën over, laten we zeggen, in de pen, om op enig ogenblik ook een keer met jullie als statenleden daar een soort van werksessie over te houden over ethische dilemma's en wat zijn dilemma's en hoe daarmee om te gaan. Hè? Welke handelingsperspectieven zeg maar, kunnen daarbij een helpende rol spelen. Ja, dat zou iets kunnen zijn dat we in de loop van 2024 een keer met elkaar zouden kunnen gaan uitwisselen. Zo mijn uitnodiging ook aan jullie zijn. Maar dat zullen we, ik schat in, dan via de Griffie ook proberen te organiseren. Dan naar de laatste twee randvoorwaarden zoals ik ze al eerder heb laten zien. Het gaat over kennis en vaardigheden. Ja, het mag duidelijk zijn, laten we zeggen, dat kijkend ook naar de ambities die we hebben, dat ook eisen stelt aan de vaardigheden en de kennis van onze medewerkers. Ik noemde zojuist ook al, laten we zeggen, het databedreven werken. Daar hebben we leerprogramma's en leerlijnen voor ontwikkeld. En dat geldt ook in meer in algemene zin. Dat we een aanbod hebben aan opleidingen, gericht ook op het databedrevener of in algemene zin digitaal vaardiger maken van onze medewerkers. En dat doen we deels ook in overleg met en in samenwerking met UMIO, het opleidingsinstituut van de Universiteit van Maastricht. En communicatie, daar kan ik ook vrij kort over zijn. Ik had hier nog op staan ook het feit dat we aan digitale toegankelijkheid hard aan het trekken zijn. We zijn bezig met media monitoring. Daar zou ik het voor nu even toe willen beperken, want dan is dit een aardig bruggetje om, tenzij er nog vragen zijn over, laten we zeggen, de randvoorwaarden, om de verdieping op te zoeken rondom de twee specifieke thema's. Ik kijk even rond en neem een slok water. Nou, als eerste informatiebeheer en archivering, oftewel informatietoegankelijkheid. De basis, laten we zeggen, voor dit thema, die vinden we in de Archiefwet 1995. En terwijl ik dat zeg, ademt dit al, laten we zeggen, een bepaald beeld uit de stof. Ja, laten we het zo ook maar noemen. 1995, er is een nieuw archiefwet in de maak. Er wordt al een aantal jaren aan gewerkt. En de verwachting is dat volgens mij die in 2025 wel eens van kracht zou kunnen worden. De oude archiefwet die is vooral gericht op de oude wereld. Hè, de analoge papieren wereld die we ook nog steeds hebben natuurlijk. Waarbij de nieuwe archiefwet met name ook, laten we zeggen, de deuren opent naar een meer digitaal en een meer eigentijds perspectief. En daar waar archivaris het steeds over hebben is de informatie in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en houden. Ik heb hier aan toegevoegd duurzaam. Die term zul je nog niet terugkomen of teruglezen in de huidige oude archiefwet. Maar is wel, ontzettend belangrijk in ons digitale tijdperk. Als voorbeeld, we slaan nu documenten op in Word, vaak ook in PDF. Ze gaan denk ik in PDF-formaat naar de Staten toe. En dat kunnen we prima lezen. Nu. Maar kunnen we, PDF-documenten ook nog over 10 jaar lezen, of over 20 jaar, of over 30 jaar? Dat is maar de vraag. Dus dat betekent dat dat ook een opgave, een soort van technologische opgave is in de digitale archiveringswereld, om bestandsformaten toegankelijk, duurzaam toegankelijk te maken en te houden. Niet eenvoudig, hè? Want wij kunnen ons geen beeld vormen over de software die we, of nog software gebruiken, misschien over 30 jaar. Ik zie een vraag.
Mag ik daar dan aan toevoegen, dus open? Open standaarden?
Ja, dat mag. Ja, zeker. De wet open overheid, ik heb hem eerder al genoemd. Stelt eigenlijk als randvoorwaarde dat organisaties hun informatiehuishouding op orde hebben. Ik kom er zo meteen ook nog op terug. En uiteraard ook zeg maar, vanuit het streven dat we een transparante overheid willen zijn, is een goed informatiebeheer en archivering noodzakelijk. Nou, dan gaan we eens kijken naar de huidige situatie, want het is complex. Informatiehuishouding is complex. We verwerken namelijk steeds meer informatie. Hè. We krijgen brieven binnen, we krijgen documenten binnen. Hoewel we wel zien dat die analoge stroom wel aan het afnemen is. We maken ontzettend veel documenten zelf. We slaan die ook op. We maken ook informatieproducten zoals kaarten, dashboards, grafieken, tabellen, noem het ook maar op. Hè, die we weer verwerken in allerlei andere documenten. We sturen ontzettend veel en we ontvangen ontzettend veel e-mails. Zowel intern als ook naar buiten en we ontvangen heel veel mails. Bevat allemaal informatie en we maken ook bij tijd en wijle gebruik van chat-applicaties waarin ook informatie wordt uitgewisseld. Nou, we zien zeg maar dat die bergen informatie exponentieel groeit. We zien het aan het creëren van documenten, we zien het ook in zeg maar e-mailstatistieken. Dat gaat echt exponentieel. En dat is al een opgave op zichzelf om dat dan goed in rij en gelid te houden. Het wordt nog complexer als we ons realiseren dat we al die informatie ook op allerlei verschillende plekken opslaan, want ze komen ook op verschillende plekken binnen. Wij gebruiken vakapplicaties voor subsidieverlening en bijvoorbeeld vergunningenverlening. Ook voor HRM en finance. Nou, dat zijn plekken waar ook documenten en informatie wordt gegenereerd, die wordt daar opgeslagen. Nou, dat is eigenlijk wel redelijk goed te doen, want die staan daar goed en we moeten wel ervoor zorgen dat die documenten ook zeg maar, toegankelijk zijn en blijven. Wij gebruiken, ik noemde dat eerder al, SharePoint als centrale document management omgeving. Ontzettend belangrijk, heeft ook heel veel energie gekost, maar we zijn er ook hartstikke blij mee. We zijn bezig met het inzetten van MS Teams voor opslag van documenten die we niet in onze formele dossier- en archiefomgeving willen plaatsen of moeten plaatsen. Waarbij we dus een onderscheid maken tussen, laten we zeggen, een soort van formele werkomgeving. Alles wat dossierarchiefwaardig is en een informele werkomgeving. We maken ook nog gebruik van netwerkschijven. Er staat informatie in mailboxen, maar ook nog op smartphones die we gebruiken. Nou, ik hoorde net nog bij het koffieapparaat ook, ik weet niet meer wie het precies was, hè, maar vertellen ook over, ja, bij ons op het werk doen we zo, doen we zo. Ik schat in dat deze situatie voor de meeste van jullie zeer herkenbaar is. En het is ook een beeld, laten we zeggen, dat we ook overheidsbreed tegenkomen. Met andere woorden, onze informatiehuishouding is heel complex, is enorm gedistribueerd en dat maakt ook het beheer ervan ingewikkeld. Want hoe ga je om met bijvoorbeeld de actualiteit van informatie? Waar staat nu de meest actuele en recente versie van een document? Hoe ga je om met versiebeheer van documenten? Iets wat we in SharePoint bijvoorbeeld supergoed hebben geregeld. Hoe voorkom je zeg maar het opslag van duplicaten? Het sturen van mails naar drie mensen met documenten. Nou, dan weet je al dat er al vier kopieën rond slingeren van bepaalde documenten. Hoe ga je om met het bewaken van bewaartermijnen? Het archiefwet zegt feitelijk, en er is een hele klassificatie gemaakt voor, laten we zeggen, soorten documenten die we bewaren, dat sommige documenten die hebben een verplichte bewaarperiode van misschien 7 of 10 jaar, maar we hebben ook een hele categorie documenten die eeuwig te bewaren zijn. Die ook openbaar worden na 20 jaar. En met de komst van de nieuwe archiefwet zal dat zeg maar na 10 jaar teruggebracht worden. Nou, dat zijn allemaal beheersvraagstukken die in zichzelf al complex zijn. Hoe ga je om met de compleetheid van dossiers? Iets wat we binnen SharePoint denk ik goed geregeld hebben. Maar ook de vindbaarheid van dossiers, hè? Dat was ook een vraag. Hè? Hoe, als je dan zeg maar, laten we zeggen, iets zoekt en je gaat laten we zeggen, als eerste zoeken op de plekken waar je het eerst zou verwachten, hè? In SharePoint of in een vakapplicatie, en je vindt het daar niet, ja, dan heb je eigenlijk behoefte aan iets als een oplossing die komt zo meteen nog Enterprise Search noemen. Daar zijn we ons op aan het oriënteren, waarbij je als een soort van vangnet nog eens kunt zoeken op een efficiënte manier en op allerlei plekken om toch maar informatie te vinden. Omdat het ons toch niet altijd lukt om alle documenten op een logisch vindbare en herkenbare plaats te krijgen. Nou, dus die wereld is complex. En in de volgende sheets ga ik jullie laten zien hoe we vanuit techniek, processen, maar ook hoe we medewerkers, laten we zeggen, helpen om hier toch, laten we zeggen, orde in te scheppen. Te beginnen bij techniek. Ik heb je al eerder feitelijk weggegeven. Hè. We hebben afgelopen jaar SharePoint gepositioneerd als centraal document management systeem. En daar worden feitelijk al onze formele en archiefwaardige dossiers in gemaakt.
Ja. Als ik het goed begrepen heb, zei u ze net van wij stappen af van het document management systeem zoals we dat nu hebben en gaan over naar een ander. En dat zou SharePoint kunnen zijn, omdat het bedrijf met de software stopt.
Klopt.
Dus u zegt van we hebben een hartstikke goed systeem, maar dat moet nu weg omdat het bedrijf ermee stopt.
Klopt.
Wordt er ook bij een volgend systeem rekening gehouden dat dat ook een langere levensduur heeft, zo'n systeem?
Over SharePoint stopt niet, hè?
Nee, maar het systeem eroverheen.
De inrichting op SharePoint, inderdaad. Zeker. Ja.
Want het lijkt me heel erg zonde om nou weer over te stappen naar iets wat misschien helemaal anders zou kunnen zijn. Natuurlijk.
Nee, zeker. En dan hebben we daar een jaar of 7, 8 wel profijt van gehad. Maar
ook het inrichten zeker. En alles kost ook enorm veel tijd en geld.
Zeker. Zeker. Nu is wel het voordeel dat we bij de implementatie van SharePoint hebben geïnvesteerd ook in, laten we zeggen, het meenemen van de gebruikersorganisatie in een soort van discipline en een manier van werken. En die investering die is natuurlijk niet overboord, want die hebben we zo meteen weer nodig bij een nieuw systeem. Misschien wel weer op SharePoint gebaseerd. Hè? Dus laten we zeggen, de zachte kant van de gedragskant van het gebruik van zo'n oplossing, dat staat. Dat vraagt ook onderhoud overigens, hè? Maar laten we zeggen, daar hoeven we niet zeg maar opnieuw aan te beginnen. Dan is het meer ook het gereedschap dat we daarvoor gebruiken, dat verandert. En ook dat is wel een verandering, moeten we natuurlijk wel, zo eerlijk moeten we wel zijn. Techniek, nou ik heb al genoemd, hè, de SharePoint voor onze centrale dossiervorming en archivering. We maken documenten aan in ons subsidiesysteem. Die worden automatisch doorgeleid, ook naar SharePoint. En die soortgelijk zijn we van plan om nog te realiseren voor ons huidige VTH-systeem. Waardoor we, laten we zeggen, al onze centrale en formele dossiers op één plek hebben staan. Te weten in SharePoint. Dat is onze formele werkomgeving. Daarnaast hebben we ook een informele werkomgeving, waarin wordt samengewerkt aan documenten die niet per se, laten we zeggen, archiefwaardig zijn. En die niet ooit ook openbaar zouden moeten worden gemaakt. Dan hebben we het nog over de netwerkschijven. We hebben het ook over een, ook op SharePoint gebaseerde samenwerkingsomgeving. En MS Teams zijn we nu aan het uitrollen veilig om daar een volgende slag in te maken. En ik noemde het eerder al, hè, we zijn ook aan het kijken hoe we Enterprise Search kunnen laten we zeggen, inzetten als een soort van extra line of defense. Mocht er situaties zijn, dat kunnen bovenzoeken zijn of anderszins, waarin we op de, laten we zeggen, de verwachte plekken bepaalde informatie niet weten te vinden. Maar er is dan ook een soort van technische oplossing om feitelijk een gebrek aan een logische opslag te kunnen opvangen. Dat aan de kant van techniek. Ook aan de kant van processen hebben we stevig geïnvesteerd. Ik noemde al de uitrol van SharePoint, hè, met een stevige verandercomponent. Daarin is ook bijvoorbeeld veel aandacht ook uitgegaan naar het archiveren van e-mails. Want ook e-mails kunnen archiefwaardige informatie bevatten. Dus er zijn heldere instructies voor. Het is ook technisch niet heel erg ingewikkeld. Maar de vraag is wel, gebeurt het ook in alle gevallen? Hè? Dat is, laten we zeggen, meer de menselijke kant. We hebben het GS-besluitvormingsproces strak geregisseerd, ook in SharePoint. Het geldt ook voor het directieteam besluitvormingsproces. Dat, laten we zeggen, de stukken waarover besluitvorming plaatsvindt, die zijn strak georganiseerd. Dat gaat altijd via SharePoint en die dossiers hebben we ook daarmee impliciet altijd op orde. We kennen zoiets als een besluitinformatiebeheer, daar kom ik zo meteen nog op terug. En zijn ook bezig met het implementeren van een kwaliteitssysteem. En als laatste wil ik je nog noemen dat we ook een provinciearchivaris hebben die toezicht houdt, laten we zeggen, op de manier waarop wij ons informatie- en archiefbeheer hebben ingericht. En die rapporteert daar ook jaarlijks over aan GS. Het besluitinformatiebeheer, ik had het net al even genoemd. Dat is een regeling die feitelijk de ambtelijke verantwoordelijkheden en afspraken over het beheer van archief regelt. We hebben dat eerder dit jaar door het college laten vaststellen. Dat is in mei geweest, daar zijn ook jullie staten over geïnformeerd. En in dat besluit komen we bijvoorbeeld ook rollen tegen als dossier-eigenaar. Wat is een rol, wat betekent dat? Bijvoorbeeld een dossier-eigenaar is verantwoordelijk niet alleen voor de inhoud, maar ook voor de compleetheid van het dossier. Klinkt als een open deur, maar is het niet altijd, kan ik jullie verzekeren. Wat is de verantwoordelijkheid van een behandelaar, iemand die meewerkt aan een dossier? Een clustermanager, waar gaat hij of zij over? In ieder geval over de kwaliteit van dossiervorming binnen een cluster. Hij moet er wel bij gevoed worden. Hè? Daar komen we zo meteen ook op uit als het gaat over het kwaliteitssysteem. Dan geeft een manager ook inzicht in hoe het gaat ook met de dossiervorming. Maar ook de beheerder van, de centrale DMS-omgeving, dat ben ik dan in dit geval in formele zin, heeft daar bepaalde verantwoordelijkheden in. Een onderdeel nog van het besluit is ook dat wij bij uitdiensttreding van medewerkers, mailboxen, zoals we ze dan aantreffen, minimaal 10 jaar bewaren aan versleutelfunctionarissen. Dan moeten we denken aan collegeleden, directieteamleden, eeuwigdurend. Om ervoor te zorgen dat we mails die daar nog in staan ook nog, laten we zeggen, een aantal jaren na uitdienstreding zeg maar, kunnen vinden. Kwaliteitssysteem, ik heb het even kort genoemd, zijn we druk mee bezig. Is eigenlijk een hulpmiddel waarbij we de kwaliteit van dossiervorming ook meetbaar willen maken en bespreekbaar met de verantwoordelijke managers. Dat betekent ook dat we bewijslast ook gaan verzamelen dat er goed wordt gestuurd op goede dossiervorming. Dat is een ontwikkeling, we zijn met een pilot gestart. En het idee is om dat in de loop van 2024 concernbreed ook uit te rollen. En de provincie-archivaris die toetst ook, de werking van dat kwaliteitssysteem. Zodra dat ook zeg maar, wat breder uitgerold is en rapporteert daarover, zoals ik al aangaf, aan het college. Dan de medewerkers. Want we hebben techniek, we hebben processen. Maar by the end of the day kunnen we stellen dat dossiervorming toch mensenwerk is en blijft. Het gaat toch ook over de houding, het gedrag, de discipline van medewerkers om te doen wat we hebben afgesproken. Dus techniek en proces is belangrijk, moeten we doen. Het is noodzakelijk, maar niet voldoende om ervoor te zorgen dat we in alle gevallen kunnen spreken over complete dossiers. Dat betekent dat we ook naar de menselijke mate nadrukkelijk kijken. En wij vinden dat dossiervorming en het houden, zich houden aan afspraken onderdeel uitmaakt van het ambtelijk vakmanschap dat we van iedereen in het huis verwachten. Iedereen is erover is daarin getraind. Nieuwe medewerkers die worden al heel vroeg nadat ze in dienst komen ook door een soort van wasstraat, laten we zeggen, getrokken. Waarin ze worden geïnstrueerd over hoe te werken met SharePoint. Dus er is niemand die kan zeggen, ik heb het niet gewoest, ik weet niet hoe het moet. Daarnaast hebben we daar ook hulpconstructies voor, een ondersteuningsstructuur. Er zijn mensen dag en nacht bij wijze van spreken beschikbaar als iemand, laten we zeggen, vragen heeft over hoe moet ik dit, hoe kan ik zus in SharePoint. We controleren ook dossiers, nieuwe dossiers die worden gemaakt. Dossier-eigenaren krijgen daar ook feedback op als wij zien dat bijvoorbeeld een naamgeving heel erg onhandig is. En weinig zeggend als voorbeeld. En we kennen ook sinds een jaar een regiegroep. Regiegroep informatiehuishouding. Met een brede afspiegeling daarbinnen, daarin van managers, met name ook vanuit de organisatie. Om te sturen met name op die gedragskant. Die zachte kant van goed informatiebeheer. Dat waren mijn verdiepende sheets over informatietoegankelijkheid. Ik kijk even rond of dat aanleiding geeft nog tot vragen. Dan gaan we in de overdrive verder naar informatiebeveiliging. Want daar is ook veel over te vertellen. En ik zie dat ik daar nog een krappe, ruim 10 minuten voor heb. Informatiebeveiliging is chefzaken, durf ik te stellen. Het kostte mij weinig moeite om een aantal berichten te vinden van incidenten die te maken hebben met informatieveiligheid. Of het nu gaat om Chinese hackers, gemeentes die onder vuur liggen, ransomware aanvallen die bedrijven, maar ook overheden treft. Hier de Vlaamse overheid, zelfs de gemeente Antwerpen. Dus je leest er eigenlijk dagelijks over. En dat maakt ook dat het zeker chefzaken is. Waar hebben we het dan over als het gaat over informatiebeveiliging? Feitelijk hebben we het over drie onderdelen. En ik laat privacy hier even nadrukkelijk buitenscoop. Soms zie je ook dat privacy daarbij wordt getrokken. Maar het gaat over de beschikbaarheid. Het gaat over de integriteit. En de vertrouwelijkheid van informatie. BIV. De beschikbaarheid is heel duidelijk. Hè? We verwachten eigenlijk dat systemen 24/7 werken. En in veel gevallen is dat overigens ook zo. Hè? Dus dat is ook onderdeel van informatiebeveiliging. Het zorgen dat systemen blijven draaien. Integriteit is wat lastiger te pakken. Hè? Dat gaat ook over, weten we zeker dat informatie nog correct is en niet gemanipuleerd kan worden door onbevoegden. Hè? Kunnen we vertrouwen op de kwaliteit en de betrouwbaarheid van informatie? En vertrouwelijkheid spreekt denk ik wat meer ook voor zich. Kunnen we ervoor zorgen dat informatie alleen toegankelijk is voor degene waarvoor het ook bedoeld is. Dus dat zijn eigenlijk de drie pijlers onder de wereld van informatieveiligheid. Ook hier, net als bij informatietoegankelijkheid, ga ik in op de maatregelen die we hebben getroffen op de dimensies techniek, processen en medewerkers. Techniek. Ja, ik ga het niet allemaal voorlezen, maar we hebben ontzettend veel en we zijn ook dagelijks bezig om daar nog verder in te versterken. Maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat onze informatie beschikbaar, integer en ook waar nodig vertrouwelijk is en blijft. Denk aan elementen als, dat is van harde techniek, we hebben firewalls die ons netwerk, laten we zeggen, beschermen tegen de buitenwereld. Ons netwerk is intern gezoneerd, dus geen totaal open landschap. We gebruiken encryptie, we backuppen onze data, we restoren ze ook soms om te kijken of ons dat ook nog steeds lukt. We gebruiken antivirus software op heel veel plekken. Ook endpoint detection software op onze werkplekken. Die ook verdacht gedrag van een gebruiker zeg maar detecteert en waar nodig ook ingrijpt als voorbeeld. Om te voorkomen dat iemand malware per ongeluk dan wel bewust probeert te installeren. We filteren op spam. We krijgen ontzettend veel spam. Ik denk dat ongeveer een derde van alle mails die we binnenkrijgen van buiten, die gooien we ongelezen weg. Omdat die mailberichten kwalificeren als spam. En wat voor ons geldt voor, ik denk, heel veel organisaties en bedrijven. We hebben een specifieke beveiligde e-mailomgeving ook. Hè, voor mails waarin bijvoorbeeld toch vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens worden uitgewisseld. Want e-mail is in wezen geen heel erg veilig systeem. Daar waar het gaat over e-mail die we via het internet naar partijen buiten sturen. Die berichten, die communicatie gaat deels over, laten we zeggen, onbeveiligde lijnen. Waar kwaadwillenden in principe, laten we zeggen, ook zeg maar, zouden kunnen meelezen of luisteren. We gebruiken two-factor authenticatie. Ik geloof ook dat dat bij jullie is geïmplementeerd.
Wat mij opviel is dat we niet overal two-factor authenticatie gebruiken met een middel. Het was in eerste instantie bij de iPads. En dan als je dan combineert met het wachtwoord dat dan uit welkom en vier cijfers bestaat.
Ja.
Vroeger was er bij heel veel bedrijven welkom 01, dus dat was altijd vrij makkelijk te raden.
Ja, ja.
En zonder multi-factor authentication kon iedereen eigenlijk alle mail lezen van de dingen. En wat mij dus opviel is dat dat niet geïmplementeerd is overal. Ik kon tot voor 2 maanden gewoon met eigen software inloggen met alleen maar het wachtwoord.
Ja, we gebruiken het nog niet in alle gevallen, maar zijn wel voornemens om, laten we zeggen, de mazen verder dicht te zetten.
En hoe komt het dat het nog niet geïmplementeerd is? Want je zou zeggen dat in de tegenwoordige tijd standaard is.
Ja, dat is een afweging tussen, laten we zeggen, veiligheid en het ongemak dat we ook aan sommige medewerkers feitelijk creëren door poortjes dicht te zetten. Dus we zijn ons bewust van laten we zeggen, ja, deze zij het wat kleiner, maar toch nog opening in die beveiliging. Ja. Maar ik kan je wel verzekeren dat het gaat veranderen. Dus ik weet niet of het goed nieuws is of minder goed nieuws is, maar het gaat wel.
Ja, veiliger.
Ja, zeker. Ja, wachtwoordbeleid, hè, ook de retentieperiode. Hè, we stellen eisen aan de sterkte van wachtwoorden. Nou, ik kan het allemaal opnoemen, maar dat ga ik dus niet doen. Ik noemde al eerder wel websites als internet.nl en basisbeveiliging.nl. Kun je gewoon naartoe gaan en dan kun je voor allerlei gemeentes, provincies, overheden kun je zien in hoeverre voldaan wordt aan het gebruik van bepaalde internetstandaarden. Dus daar sturen wij ook op. We houden dat nauwgezet in de gaten. We hebben een uitwerklocatie voor onze centrale opslag. We hebben nog heel veel storage hier in het gouvernement staan, maar ook op een plek op enige afstand. Zodat mocht hier, laten we zeggen, echt een ernstige fysieke calamiteit optreden, dat we in elk geval de data daar nog hebben staan. Dus niet onbelangrijk. En we gebruiken bijvoorbeeld ook specifieke software op onze laptops en provinciale smartphones. Dat heet dan Mobile Device Management. Om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat als een telefoon wordt gestolen of wordt verloren, dat de content kan worden gewist op afstand. Of om te voorkomen dat daar TikTok op wordt gebruikt als voorbeeld. Ja, dat zijn ook voorbeelden van maatregelen die we daarvoor hebben getroffen. Dan naar de proceskant, ook niet onbelangrijk. Ja, we kennen uiteraard een incident management proces. We hebben een centrale helpdesk. We hebben een CISO, een Concern Information Security Officer. Dat is een rol. Iemand die eigenlijk fulltime bezig is met beleid, met maatregelen, met aandacht voor de zaak. We kennen een informatiebeveiligingsbeleid. Ik zit in 2 wekelijks overleg over informatiebeveiliging. Dus het heeft heel veel aandacht. 2 wekelijks hebben we het over maatregelen, over incidenten mogelijk of over dreigingen. We richten ons op de ISO-norm, al eerder aangegeven. Implementeren daarbij ook een soort van PDCA-cyclus waarbij we risicogericht ook gaan sturen op het verder verscherpen en verbeteren van maatregelen. Dus daar komt ook een soort van kwaliteitssysteem achteruit. We laten de systeemeigenaren periodiek ook controleren of de gebruikers die toegang hebben tot systemen, of dat nog de juiste zijn. Een calamiteitenplan hebben wat wel een verdere aanscherping behoeft. Maar dat is ook een van de acties die we hebben uitgezet. We doen heel veel dingen samen in IPO-verband. Hè. We leren daarbij ook weer van andere provincies. Ik gaf het ook al aan. Dat C-Cert heb ik al genoemd. Wat ons een betere informatiepositie geeft als collectief van provincies en IPO. Maar we laten ons ook jaarlijks hacken door ethische hackers. Dat heet dan een penetratietest. En dan vragen we aan een externe partij van, goh, probeer maar eens in te breken in onze systemen. Soms zeggen we ook, nou, weet je wat, je krijgt hier een bureau, je krijgt hier een laptop. Je kunt hier in het netwerk prikken. Ga maar eens kijken wat je vindt en hoe je bepaalde kwetsbaarheden in onze interne infrastructuur feitelijk kunt blootleggen. Om daar weer van te leren. Dat doen we ook al, ik denk al sinds 2018. En daar leren we elk jaar wel weer iets van, laten we het zo maar zeggen. Dus dat over processen. Een vraag.
Ja, dank u. Uit interesse, wie is de partner voor de penetratietesten en mogen die rapporten naar de Staten voor ter inzage?
Dat zijn twee vragen, hè? De eerste, dat is wisselend. We hebben er denk ik 3 of 4 die we de afgelopen jaren hebben gevraagd om dit te doen. En de rapportages zijn dikwijls ontzettend technisch. Dus dat gaat zeer de inhoud in. En wij zijn wel heel terughoudend, laten we zeggen, die gaan we niet publiceren om begrijpelijke redenen. Hè? Dus maar ik begrijp dat er een soort van persoonlijke beroepsmatige interesse ook in is.
Ik doe penetratietesten beroepsmatig, dus ik was benieuwd naar de scope en diepte van de testen die de provincie aanvraagt. Ja.
Okay.
Op dat gebied. Dus hoe technisch, ik heb het liever meer technisch dan minder, zeg maar. Als het,
ja. Maar partijen als Fox of Secura, dat zullen namen zijn die denk ik wel resoneren in die wereld. Die gebruiken we daarvoor. We gaan naar een afronding, want ik ben ook gelukkig dan qua timing bij mijn laatste sheet. We hebben het gehad over techniek, over processen en als laatste de medewerkers. Hè? Want ook hier, net als voor informatieveiligheid, geldt hier ook. We kunnen nog zoveel techniek en processen ingeregeld hebben, maar ook hier is het de gebruiker die de zwakste schakel is. Iemand die bewust of onbewust zijn laptop in de trein laat liggen, die vertrouwelijke documenten laat liggen, dat zijn datalekken, maar dat kan ook gaan om informatie, gevoelige informatie. Dus het gedrag en het bewustzijn bij medewerkers is ontzettend belangrijk. En daar investeren we ook al jarenlang in de vorm van een bewustwordingsprogramma. We vinden ook informatieveilig handelen onderdeel van het ambtelijk vakmanschap. Hè, maar met andere woorden, we verwachten van iedere medewerker dat hij snapt wat daar zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid in is. Daarin worden ze ook getraind. Onderdeel van het standaard introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is ook een korte training ook als het gaat over informatieveilig handelen. Wij informeren de medewerkers periodiek ook over via het internet over actuele ontwikkelingen. En we kennen sinds dit jaar een nieuw programma, dat heet Arda. Arda is een leverancier van feitelijk een soort van serious games, zou je het kunnen zien. En als ik het goed heb, hebben jullie allemaal ook begin mei een uitnodiging gekregen om Arda te spelen.
Meermaals.
Kijk. Dat geldt ook ambtelijk. Iedereen heeft die uitnodiging gekregen. En daarin zitten allerlei interventies. Het zijn soms filmpjes, het zijn soms kennisvragen. We sturen ook op in hoeverre wordt daar ook echt gebruik van gemaakt. Hè? Dus clusters waarvan we zien dat Arda daar nauwelijks wordt gebruikt, die krijgen daar wel een reminder. Hè? Om ervoor te zorgen, jongens, het hoort erbij. Onderdeel van ons werk. En dat is, laten we zeggen, hoe we ervoor zorgen dat ook onze medewerkers bij de les zijn en blijven. Nu had ik nog gedacht dat er nog tijd over was, maar dat is er niet om een aantal Arda-vragen met jullie door te lopen. Maar ik hoor al dat sommigen van jullie die al gedaan hebben. Dus dan zou ik zeggen, doe het vooral. Je leert ervan ook, laten we zeggen, ook in je privé-situatie om phishing-mails te herkennen, om slimme wachtwoorden te kiezen en dat soort zaken. Dus tot zover mijn toelichting. Vragen?
Ik heb één vraag. Ja. Ik vind dat u ontzettend vaak over informatie gebruikt, terwijl ik eigenlijk zie dat het data zijn. En dat vind ik vind dat u eigenlijk het woord informatie gebruikt, terwijl het eigenlijk om de gegevensbescherming gaat. Eigenlijk doet u iets aan de definitie, want informatie is iets waar de gebruiker een toegevoegde waarde aan heeft. En daar gebruikt hij data voor. En ik vind dat het een beetje vervuiling is van wat u bedoelt, dataveiligheid. Om bescherming van data, niet van informatie, maar van de data. Waarom doet u dat?
Het klopt, het punt data, gegevens, data, informatie, kennis, wijsheid. Hè, we gebruiken daar een soort van piramide voor. Ik doe het vooral niet om verwarring te zaaien, maar omdat informatieveiligheid denk ik een gebruikelijker term is dan dataveiligheid. Informatiebeheer en databeheer lijkt op elkaar en tot op zekere hoogte is het ook hetzelfde, maar ik doe het eigenlijk omdat die termen veel gebruikelijker zijn in onze wereld. Maar strikt genomen heeft u zeker gelijk dat er een verschil is tussen data en informatie. Ja, Ik zie aan uw blik dat u nog niet helemaal overtuigd bent.
Ik ben het daarmee eens. Ja. Maar ik zie iedere keer dat het woord informatie gebruikt wordt voor eigenlijk iets wat het niet is. Want informatie is heel afhankelijk van de gebruiker. Want hetzelfde data zijn voor mij informatie, maar voor mijn buurman misschien niet.
Ja.
En om dat heel helder te houden, wil ik het altijd dat nu die definities een beetje door elkaar gebruikt worden. En dat maakt het niet inzichtelijker, vind ik.
Inderdaad. Zijn er nog andere vragen? Ja.
Wij zitten als provincie natuurlijk, werken we heel veel samen met andere instanties, gemeentes, veiligheidsregio's, gemeenschappelijke regelingen. Is er ook beleid om informatieuitwisseling met die specifieke samenwerkingsverbanden te garanderen?
Nee, zo specifiek is dat er niet. Nee, dat is geen. Er is wel een generiek beleid dat wij informatie uitwisselen met partners op een veilige manier. En dat heeft dan uiteraard ook betrekking op dit soort samenwerkingspartijen, maar niet specifiek op Limburgse partijen bijvoorbeeld. Nee. Nee. Als er verder voor nu geen andere vragen zijn, dan nogmaals dank voor jullie aandacht. En geef ik het woord of het spreekstoel er graag over aan. Ik weet niet wie nu opstaat. Of is dit een natuurlijk moment voor een korte koffiebreak? Misschien dat wel voor het changement.
Er staan wat meer microfoons aan. Goedemorgen. Goedemorgen, dames en heren. Ik stel voor dat we verder gaan met het programma. De stilte komt in de zaal terug, dank jullie wel. Peter, stel jij je eerst even voor, jouw kennis natuurlijk allemaal al, hè? Of nog niet?
Nou, dat valt reuze mee.
Dan doe jij dat eerst even. Charles Klaasens, ik mag sinds 1 december programmaregisseur Weerbare Overheid zijn. Daar zit ook de borging in van het traject wat Peter het afgelopen jaar helemaal heeft ingezet. Dus zodanig georganiseerd nou via het kabinet dat in ieder geval er permanente aandacht voor de thematiek is. En ja, daar gaan we samen met elkaar de komende tijd mee aan de slag. Een paar weken geleden hebben Peter en ik met de commissie VPPS aan tafel gezeten om deze ochtend voor te bereiden. En te kijken van ja jongens, wat gaan we nou doen? Gaan we heel veel presenteren of gaan we de discussie met elkaar aan? Op verzoek van de commissie is gezegd van nou leg ons een aantal stellingen voor dat we ook een stuk interactie met elkaar krijgen. Dat jullie als ambtelijke organisatie nog wat zaken op kunnen halen. Wat er onder de statenleden leeft en waar jullie dan ook gewoon in 2024 weer haakjes hebben om mee door te werken. En nou, daar hebben we van afgesproken dat we dat zouden doen. Nadat jullie een handout hebben gekregen met een 4-5 sheets, maar waar vooral ook van jullie ja, de interactie verwacht wordt, dat we op basis van die stellingen ja, stapjes vooruit kunnen zetten. Wat vooraf ging? April 2021 bestuurscrisis, dat is eigenlijk waarvoor zitten we hier. April 2022 hadden we een viertal rapporten waar jullie als PS ook al het nodige over besproken hebben. Eind april meldpunt bestuurscultuur opengesteld, daar is Peter druk mee aan de slag geweest, is nagenoeg afgerond. Zullen we dadelijk nog kort op ingaan. En nou ja, in december vorig jaar, een jaar geleden, hebben jullie ingestemd met het werkplan. En ja, wat daar uiteindelijk van gekomen is en wat we daar verder mee gaan doen, dat gaan we verder bespreken vandaag. Even kijken. Peter, meldpunt bestuurscultuur zo goed als afgerond. Kun jij daar nog wat?
Ja, zo goed als afgerond betekent eigenlijk dat alle meldingen zijn afgedaan. We hebben hier toch gezegd zo goed als, omdat er een paar meldingen zijn. Waar we als provincie zelf directe betrokkenheid bij hebben gehad en nog hebben. En die we, ja, om het maar neutraal te zeggen, nu op projectmatige basis nog proberen tot een positieve afronding van de desbetreffende kwestie te krijgen. Alles is onder de mantel van vertrouwelijkheid. Dus ik kan niet echt voorbeelden noemen, maar we hebben wat gevallen van zaken waar we echt hebben geconstateerd. Goh, dit is wel ongelukkig gelopen, moeten we repareren. Maar dat kost zoveel tijd dat je op dit moment nog niet kunt zeggen het is afgerond. Maar in zijn algemeenheid is dat meldpunt klaar. En een van de belangrijkste ingrepen die organisatorisch nu gedaan is, is dat we ook tegen elkaar hebben gezegd, zoals jou zo meteen nog meer over vertellen, we gaan binnen de organisatie, en dat is, daarvoor is de plek bij kabinet gekozen, een permanent loket hebben, een breed loket waar alles wat je melding kunt noemen en allerlei dingen die daarop lijken. Mensen weten vaak zelf niet precies onder welk motto ze iets moeten indienen. En wij moeten dan een soort sorteerplek hebben waar we dat in de goede procedure krijgen. Komt zo meteen nog nader aan de orde. Ja. Ik weet niet of er vragen zijn over dat meldpunt. Als die er zijn, dan kunnen we die natuurlijk in algemene zin zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Maar als die er niet zijn, dan zijn we daar gauw mee klaar.
Wel nog over deze sheet, over de punten die hier benoemd staan, vragen. Anders gaan we dadelijk gewoon richting de stellingen door. En dan kijken we of we discussie krijgen. Of dialoog is misschien wel mooier. Dan gaan we dat doen. Ja, sorry, aan de linkerkant op links. Ja,
Lien, voor ik zie dat laatste punt. Wat dan precies met die externe oriëntatie bedoeld wordt. Wat is de rijkwijde daarvan?
Ja, de rijkwijde. Ja, is wat ik in de commissie VPPS ook al heb gezegd. Rijkwijde en exacte invulling. Wat gaan we precies doen? Daar zijn we op dit moment gewoon nog over bezig om te kijken van hoe ver gaan we daarin. Is ook een beetje, ben ook benieuwd hoe dat bij jullie leeft. Want we hebben natuurlijk ook allemaal. Heel simpel, we moeten kijken vanuit welke rollen we zaken kunnen doen. Hè. Waar is de provincie bevoegd? Hè? Met welke partijen? Wat pak je wel op, wat pak je niet op? Waar liggen verantwoordelijkheden voor gemeenten of andere organisaties? En ja, daar is, dat, is de zoektocht gewoon met elkaar van hoe ga je dat doen? Peter wil daar nog wat aan toevoegen.
Ja, misschien hebben we ook met de commissie VPPS op die manier besproken. Misschien is al aardig om een paar voorbeelden te noemen van de manieren waarop we de afgelopen periode in ieder geval geprobeerd hebben om die externe oriëntatie invulling te geven. Er is die was al eerder actief, onder de noemer stuurgroep Integriteit. Die is recent omgebouwd, of afgelopen jaar omgebouwd, naar de stuurgroep Kwaliteit van Bestuur. In dat forum wordt door de gouverneur en door alle andere aanwezigen, voorzitter van het waterschap en een grote groep burgemeesters, periodiek gesproken over de diverse thema's die hangen onder het brede begrip kwaliteit van bestuur. En daar hoort bestuurscultuur bij, daar hoort integriteit bij en allerlei andere dingen. En op die manier probeer je ook de wolk van bemoeienis die er is met zo'n thema zo groot mogelijk te maken. Een veel kleiner voorbeeld van die externe oriëntatie in de follow-up van het meldpunt is bijvoorbeeld geweest dat we inmiddels een maand of 9 geleden een groep mensen die zich had gemeld als melder en die op een bepaalde manier lieten blijken ook ideeën te hebben over de manier waarop je het functioneren van de overheid zou kunnen proberen te verbeteren. Dat kom je toch ook regelmatig tegen. Er waren ook een paar meldingen met louter een positieve insteek. Zo van, ik heb ook nog een idee. Die groep hebben we bij elkaar gebracht en een aantal uren mee samenspraak gehouden om te kijken wat kun je daar nou aan ontlenen. Leent zich misschien wel een keer voor herhaling. En het belangrijkste voorbeeld is denk ik dat door de gouverneur de afgelopen periode 3 of 4 bijeenkomsten zijn gehouden onder het motto consultatie maatschappelijk middenveld, waar diverse vertegenwoordigers van organisaties en dan het liefste op zoveel mogelijk uitvoerend en praktisch niveau, dus niet de hoofdcommandant of hoe het precies heet van de politie, maar juist iemand die in de regio actief is en die de praktijk van het werk kent. Mensen van de woningbouwvereniging, iemand van de bibliotheek. Dat soort bijeenkomsten is in totaal dacht ik 4 keer gehouden. En heeft ook heel veel inzichten opgeleverd die je bij het verder beoefenen van dat en invullen van dat begrip bestuurscultuur goed kan gebruiken. Dat zijn wat voorbeelden van die externe oriëntatie.
CDK wilde nog wat aanvullen.
Nog één kleine, uit een brede toelichting. Ik ben ook met vooral de kleinere gemeentes ook in overleg. Want ja, daar is de krapte natuurlijk ook erg groot die, om alles te kunnen. En zeker in het kader van onderzoeken rondom integriteitskwesties. Dus we zijn even aan het kijken of wij wellicht ook een helpende hand kunnen bieden. Als wij zelf een externe persoon hebben die een eerste check doet rondom integriteit. Of we dat ook kunnen gaan aanbieden met vooral de kleinere gemeentes die capaciteit niet hebben. Om daar direct aan te kijken van is het een integriteitskwestie en vraagt dat om een groot onderzoek, ja dan nee. Dus zo proberen we echt met alle overheden elkaar te helpen.
Andere vragen nog? Niemand? Nee. Dan stel ik voor dat we naar stelling 1 gaan. Van werkplan met urgentie naar permanente aandacht. Nou, dit was de constatering die gedaan is dat alle werk het afgelopen jaar voorbij gekomen is. Alle aandacht op thema's. Dat gewoon continu onder de aandacht gehouden moet blijven worden, continu gevoed moet worden, dat we dat niet zo langzaamaan weer van het bureau af laten glijden, want dan, ja, dan kunnen we uiteindelijk weer helemaal opnieuw beginnen. Dus dat is een kwestie van ook samen doen. PSGS, ambtelijke organisatie, dat zullen we gewoon continu moeten blijven voeden. In de commissie VPPS kwam van een van de commissieleden de opmerking van, goh, hoe staat de temperatuur er nou eigenlijk voor? En ja, vandaar deze eerste stelling. 2021 behoorlijke koorts. We hebben met elkaar hard gewerkt. Geprobeerd die temperatuur terug te krijgen. En ja, hoe zien jullie dat? Wie zal deze stelling willen reflecteren?
Dankjewel. Wij zijn als BBB-fractie, hebben wij deze periode niet zelf meegemaakt. Maar ik moet zeggen dat als je hier een paar maanden rondloopt, dat je wel nog merkt dat voor de mensen die erbij waren wellicht zoiets is van de temperatuur weer is weer normaal. Maar er hangt wel nog steeds een bepaalde, ja, ja, geen achterdocht wil ik het niet noemen, maar mensen zijn zeer voorzichtig bij wat ze zeggen en delen. Van ook het ambtelijk apparaat, gewoon om bang te zijn om beschadigd te worden. Dus daar dragen we toch dat leed van toen nog mee. Dus wat dat betreft voel ik die temperatuur nog niet helemaal op kamertemperatuur, maar zitten we wel in de goede richting.
Ja, ik was er uiteraard ook niet bij destijds. Ik denk wel dat het verbeterd is, tenminste wat ik gehoord heb ten opzichte van nu. Maar ik merk er ook nog wel een aantal dingen die nog wel doorsluimeren en denk ik dat we veel aandacht voor moeten hebben. En denk ik, als je kijkt naar bestuurscultuur, dan gaat het om twee kanten, de gedeputeerde kant en de statenkant. Ik merk aan de statenkant toch af en toe nog wel eens, dat we te snel neigen om dingen persoonlijk te maken en dingen, laten we zeggen, de integriteit soms in twijfel te trekken bij het bestuur. En ik denk dat dat echt een verkeerde kant is. Het is nooit heel concreet, hè, maar je ziet toch soms af en toe van die suggesties langskomen met vragen en dergelijke. En ik denk dat we daar ook onderling als staten echt scherp op moeten zijn. Want dat tast echt het vertrouwen. En voor mij is dat echt de bestuurscultuur. Hè, dat mensen het idee hebben van dat je niet bijdraagt aan het beeld van de corrupte elite en dergelijke, hè? Dat populistische beeld. Dus ik denk dat we daar heel scherp op moeten zijn. Ik denk aan de andere kant, wat je als gevolg, en dat is denk ik, dat herken ik wel de vorige spreker zei, is dat de voorzichtigheid aan de kant van de bestuurders, hè, dat kan ook soms leiden tot een soort van bestuurderscultuur, waarin de informatievoorziening wel degelijk heel erg goed is. Hè. Ik heb er geen klachten over. Ik vind ook dat de gedeputeerden heel toegevelijk zijn om informatie te geven. Maar ik denk dat er bij heel veel statenleden de behoefte is om meer meegenomen te worden in de beslissingskaders. Hè. Om te zeggen van, we hebben aan het begin kunnen wij de brede kaders opstellen en aan het eind kunnen wij controleren. Maar daartussenin zit eigenlijk heel weinig ruimte om nog te sturen aan op bepaalde cruciale beslissingen. En ik denk dat daar vooral behoefte is. En dat zou bijvoorbeeld kunnen door middel van verschillende scenario's die meer worden voorgelegd aan de staten. Zodat de staten meer in de ruimte wordt gegeven om daadwerkelijk hun politieke geluid te laten horen in debatten. Dus ik denk dat als het gaat om die verbetering, denk ik dat het absoluut zichtbaar is. Ik proef echt wel dat daar veel meer ruimte is. Maar ik denk dat er op die vlakken nog wel wat te winnen is, wat mij betreft.
Wil iemand daarop reageren? Of Ik vind het in die zin wel een hele interessante om misschien even iets verder te verdiepen. Meer scenario's hoor ik zeggen. Dus leg ambtelijk bestuurlijk meer scenario's voor. Dat PS ook meer de discussie aan kan gaan. Aan de andere kant, ook voor jullie, en ik permitteer me dat gewoon om te zeggen. Jullie hebben natuurlijk ook heel veel instrumenten zelf om daar vorm aan te kunnen geven. Jullie hebben initiatiefrecht, vragenrecht. Jullie hebben allerlei rechten waar je ook gebruik van kunt maken om daar juist invulling aan te geven. Het is ook goed om dat, denk ik, onderling als staten met elkaar in presidium of in zo'n commissie VPPS eens uit te diepen.
Nee, maar dat is ook zo. Maar het punt is natuurlijk, en we hebben een enorme informatieachterstand. Hè? Dus wij doen het in principe in één dag in de week. Je leest natuurlijk in de weekenden en in de avonden nog. Maar je kan natuurlijk nooit op de informatie, voor dezelfde informatievoorziening hebben als dat de gedeputeerde staten heeft. En dat is ook prima, dat mag ook zijn bij de dagelijks bestuurders, dus dat is op zich geen probleem. Maar daarin is denk ik voor mij een goede bestuurscultuur waarin het niet een tegenstelling is van wij doen en jullie controleren. Maar dat je ook eventjes aangeeft, ja, hier worstelen wij mee. Dit zijn eigenlijk de cruciale keuzes die wij maken. Kijk, ik hoor ze natuurlijk wel, je hoort ze natuurlijk wel informeel. Hè, omdat je natuurlijk met bestuurders kan praten, je kan een afspraak maken, je drinkt koffie met ze. Ze sluiten aan bij fractievergaderingen, soms zeker in de coalitie. Maar ik vind dat soort keuzes moeten niet informeel worden geregeld. Want dat is volgens mij de kritiek op bestuurscultuur. Maar die moeten juist openbaar in de plenaire zaal worden gevoerd en in commissies. En ik zie dat soms nog niet. Je krijgt een stuk en dan ga je erop lezen. En dan moet je maar hopen dat je de juiste richting weet van waar de knelpunten zitten. Maar ik zou dan graag zien dat je daar iets meer wordt in meegenomen. Zodat er iets meer ruimte is voor ons om dan onze politieke opvattingen daarover te kunnen geven. Maar dat is mijn opvatting daarover.
Ja, dank. Ik zie eigenlijk drie punten van aandacht. Om te beginnen, ik denk dat het goed is om die thermometer gewoon permanent geactiveerd te houden. Van hoe staan we ervoor en vinden we inderdaad met z'n allen dat... Ik hoop overigens dat het lichaamstemperatuur is en niet kamertemperatuur. Als het over koorts gaat. Anders is de rigor mortis al ingetreden. Ik denk dat er... Ik herken dat verhaal, hè, over informatieachterstand en meegenomen worden. Ik denk overigens ook wel, ik zie wel goede pogingen van gedeputeerden om in sonderende sessies en zo nodig ook in vertrouwelijke commissievergaderingen ons mee te nemen in ieder geval. Dat blijft altijd lastig. Dus ik denk ook dat we inderdaad ook ons vooral moeten afvragen van waar zitten onze politieke aandachtspunten, waar we misschien nog verder de diepte in moeten met de gedeputeerden en eventueel met de gouverneur. Ik denk vooral dat heel veel aandacht over bestuurscultuur is vooral uitgegaan naar de bestuurders, naar de dagelijks bestuurders, naar de gedeputeerden en ook naar hoe ambtenaren zich dienen te gedragen. Ik heb zelf best wel behoefte om als staten ook met elkaar verder nog dieper in debat te gaan over hoe doen we dat nou eigenlijk? En in welke mate willen wij bijvoorbeeld ook afhankelijk zijn van onze voorzitter die ons ook alleen maar confronteert met de huishoudelijke reglementen die we zelf hebben vastgesteld. Of vinden we dat we daar toch bovenuit moeten stijgen en ook een bepaalde moraliteit met elkaar zouden moeten hebben. En daar mis ik, althans ik denk dat wat mij betreft is daar wel zeker meer behoefte aan.
Ja, ik zou daar graag op willen aanvullen. Debat levert daar gelijk een soort van tegenstelling op, terwijl als je het woord dialoog gebruikt, zoek je wat sneller de verbinding met elkaar op. En wat mij heel erg triggert in deze stelling, er wordt gesproken over diverse hulpmiddelen. We horen initiatiefrecht, een vragenrecht, maar ik zie er ook staan gedragscodes. En dan komen we terug op die moraliteit, hè, die jij mooi benoemt. Dat we met elkaar gewoon een aantal waardes afspreken, waar we ons allemaal in kunnen herkennen. En die we ook als rode lijn, zeg maar in een dialoog, maar ook in een debat, daarop terug kunnen vallen. En dat zouden waardes kunnen zijn, geen geboden, maar meer zeg maar, ben attent op polarisatie. Hè? Wanneer dat zeg maar in de orde komt, dat je elkaar daar in een dialoogsfeer zeg maar van bewust maken. Niet aanspreken, maar gewoon bewust maken dat dat nu aan de orde is. En dan kun je al de temperatuur, voordat die gaat stijgen, op voorhand al een beetje op kamer- of huidsniveau houden.
Ik kijk rond. Nog CDK nog reactie op dit punt?
Ja, ik wil wel reageren, links en rechts. Die zoektocht, dat zal altijd over weer een zoektocht blijven. Ik denk dat het goed is om zo transparant mogelijk te zijn hoe voorstellen uiteindelijk tot een eindstreep komen. We hebben met elkaar ook al afgesproken dat als wij, en daar zijn we natuurlijk toe bevoegd als GS, afwijken van een ambtelijk voorstel, dat dat gewoon inzichtelijk is. En waarom? Dat wij ons daar gewoon kunnen verantwoorden, dat wij om welke reden een ander besluit hebben genomen. Dat helpt sowieso mee. Ik denk dat het altijd een zoektocht wordt om in de zuivere en juiste rol te blijven. Je hebt een dagelijks bestuur en je hebt een algemeen bestuur. Als we allemaal hetzelfde gaan doen, dan zijn we met 47 man een dagelijks bestuur. Dat moet het ook niet zijn. En waar leg je ook de grens? Welke informatie, tot hoever wil je allemaal gaan? En waar wil je over gaan? Ook om maar precies wat je zelf zegt, jullie moeten het in een dag, in de week doen. Vaak hebben we de neiging om alles naar de staten toe te trekken. Ja, dan red je dat niet meer in een dag, in de week. Als we dan zeggen van ja, we hebben nu zoveel voorstellen, de staten willen overal over gaan. Dus we willen de donderdagavond ook gaan gebruiken voor een statenvergadering, wat we inmiddels zoveel stukken hebben. Nou, dan is de wereld ook te klein. Want dan is het allemaal veel te druk en we hebben ook nog een gezin en we hebben ook nog werk en noem maar op. Dus we moeten samen continu in gesprek zijn om die balans te zoeken. En ik denk ook bij sommige onderwerpen kan ik me heel goed voorstellen dat je als staat zegt van ja, dit is echt een groot ding. Daar bepalen we gezamenlijk hoe wij daarin betrokken zijn. Laat ik het voorbeeld van het vliegveld nemen. Die bal lag volledig bij de staten. Het was ook door de omstandigheden hoe het gekomen is, maar uiteindelijk heeft de Staten volledig de regie gepakt en steeds aangegeven welke informatie hebben wij nodig om uiteindelijk een besluit te kunnen nemen. Dat was daar ook een onderwerp naar. Ik kan me voorstellen, dat moet je niet bij elk onderwerp doen, want dan heb je inderdaad een fulltime week programma. Dus met elkaar bij tijd en wijle weer zeggen van, zijn er voorbeelden waar dat beter had gekund of daar zijn we naar een informatiebijeenkomst geweest, maar mijn hemel, ja, dat wisten we al lang, dat hoeft ook weer niet meer. Laten we dat dan gewoon open zeggen. En wat om die gedragscodes, we zijn in de afrondende fase om nog voor de jaarwisseling de gedragscode voor GS en PS naar uw staten te sturen. Om daar ook weer de dialoog over te gaan. En daar zal volgend jaar met elkaar denk ik weer in bepaalde sessies over gesproken worden of het dat is. Dus natuurlijk hadden we die al, maar elke keer moet je hem weer up-to-date maken. Dus die komen eraan.
Als ik daar mag reageren, ik vind dat een prachtig voorbeeld, want ik zat toen nog niet in de Staten tijdens de behandeling van het vliegveld. Maar het is eigenlijk het enige dossier wat ik, ja, helaas buiten de bestuurscultuur of de crisis natuurlijk, maar het enige dossier wat ik meegekregen heb, ik ben echt van genoten, omdat daar hele duidelijke politieke tegenstellingen waren. En ik zou willen dat dat soort debatten, wat daar gevoerd werd, die waren van hoge kwaliteit. Dat ging echt over de inhoud. En daar kwamen hele duidelijke ideologische verschillen uit. En je kan het eens zijn of niet eens zijn met de uitkomst, maar in ieder geval waren debatten waren inhoudelijk. Ik zou hopen dat dat soort type debatten, dat we dat wat vaker mogen voeren in de staat. Want ik denk dat dat voor burgers heel herkenbaar is. Van hey, dit is een partij die van mijn belang aan het vechten is. Dit is een partij die van mijn belang aan het vechten is. En ik denk dat dat voor de bestuurscultuur, hè, dat gaat toch ook over, herken jij je in de politiek? Herken je dat de debatten echt gaan over dingen waar jij je mee bezighoudt? Dus daarom vind ik dat wel een heel mooi voorbeeld. En dat is eigenlijk meer mijn wens, dat we meer van dat soort type debatten kunnen voeren in de Staten. Dat denk ik dat dat goed is voor het beeld wat we naar buiten sturen.
Nou, met dat eerder gestelde van u net ook van proberen ze in nota's wat meer scenario's en daardoor de discussie wat meer open te trekken, denk ik dat we stelling 2 eigenlijk ook al voor een deel gehad hebben. En dan wil u nog even inbreken, ja.
Ik heb eigenlijk een technische vraag. U had het net over, er wordt een permanent meldpunt ingericht, een loket.
Maar dat is natuurlijk een punt, want binnen de organisatie is er ook nog een mogelijkheid dat iemand eventueel anoniem buiten de organisatie melding kan doen.
Ja, dat hebben we met elkaar ook zo afgesproken. Sowieso hebben wij intern natuurlijk dat nu goed geregeld dat mensen veilig meldingen kunnen doen. Dat geldt ook voor mensen van buiten. Alle integriteitskwesties, klachten melden, daar hebben wij dat gewoon goed afgesproken waar dat belegd wordt. We hebben zelfs, en dat was op voordracht van uw vorige fractie waar u toen in zat, zelfs uitgebreid dat ook geldt voor bedrijven die geleerd zijn aan toeleveranciers en zo. Dus we hebben die uitbreiding ook gemaakt, dus dat klopt.
In de tussentijd heeft iedereen... Ja, ga je gang.
Ja, in aanvulling van hetgeen wat de gouverneur zegt, in de commissie versterking positie provinciale staat is dit ook een onderwerp geweest. Waar ook heb ik geconstateerd dat als je naar de website gaat, ja, dat je het niet kunt vinden waar je moet melden. En dat is een punt wat nog verder zal worden opgepakt.
Dat klopt, zo hebben we dat afgesproken, ja. In de tussentijd heeft iedereen stelling 2 nog een keer kunnen lezen. Is er nog iemand die daar nog iets aan toe te voegen heeft met wat we al besproken hebben? Ik denk dat we hem eigenlijk al voor een deel te pakken hebben gehad. Ja?
Ja, was ik er bang voor dit.
Ja, ik voelde zo hier de tafel een beetje trillen.
Ja, weet je, dit is, ik denk dat dit een heel herkenbaar punt is voor iedereen. Pak een willekeurig onderwerp, economie, 5 economen, 6 meningen. Zelfs daar waar je denkt dat het heel strak is, in het recht, 2 advocaten, 3 verschillende meningen. Dat geldt natuurlijk ook voor wetenschappelijke onderzoeken. En we weten allemaal hoe die dingen werken. Ik denk dat je op 1 onderwerp zo 3 verschillende wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken kunt hebben, die alle 3 met een andere conclusie komen of een andere aanbeveling. Dan kunnen we heel erg boos worden op elkaar dat jij het verkeerde rapport hebt gelezen vanuit jouw oogpunt. Of het is inderdaad, hoe ga je nou met die informatie om? En hoe ga je dan vervolgens met elkaar om als jij argumenten aanlevert uit een ander rapport? Is het meteen van, je hebt een verkeerd rapport, dus je deugt niet? Of is het inderdaad van, nou, we hebben nu heel veel informatie gekregen. Heel veel informatie, pro's, die lezen we daar. En contra's, die lezen we daar. En hoe gaan we nu uiteindelijk daar een politiek debat van maken, dat met al die afwegingen die we liggen, en die zullen allemaal wel geheel of gedeeltelijk waar zijn, naar eer en geweten een besluit te nemen, of dat we denken op dit moment, met die informatie die we heel breed kunnen vinden, uiteindelijk denk ik dat dat de beste weg is. Ik geloof dat er geen enkel besluit ooit in de politiek genomen is waarvan je 100% zeker weet dat die over 10 jaar nog steeds 100% gegarandeerd het juiste besluit is geweest. Dan moeten we dat elkaar ook niet aandoen om elkaar voor rotte vis uit te maken als je naar jouw idee het verkeerde rapport hebt geciteerd. Dus dit is ook iets wat eigenlijk in een gedragscode kan staan. eigenlijk omgangsvormen.
Ja, als ik daar ook maar, ik herken dat helemaal en daar ben ik het helemaal mee eens hè, met je oproep. Maar ik denk dat we ook voorzichtig moeten zijn met de opmerking als 5 economen 6 verschillende meningen. Dat is omdat dat eigenlijk niet helemaal waar is. Hè. Kijk, we moeten ook respect hebben voor de hiërarchie in kennis. En dus, bijvoorbeeld als het hebt over COVID, er was helemaal niet zo heel veel discussie binnen het RIVM. Alleen het RIVM werd ter discussie gesteld. Hetzelfde met klimaatonderzoek, heb ik toevallig zelf onderzoek naar gedaan. Er was helemaal niet zoveel discussie binnen de wetenschap. Dat waren allemaal denktanks die rapporten financierden, die werden gefinancierd. En die zorgen voor twijfel. En dat is een hele gangbare manier hoe bepaalde belangen, zeg maar, proberen invloed uit te oefenen. Hè? Door te zeggen van ja, er is discussie in de wetenschap, dus we hoeven deze beslissing niet te nemen. Dus ik vind het wel belangrijk dat we ook respect hebben voor autoriteiten binnen de wetenschap. En als het RIVM een rapport uitbrengt, hè, dat is niet een of ander instituut wat we. Dat is het beste instituut wat we hebben op heel veel vlakken. Dus ik vind dat we ook in die informatiestroom, is er wel hiërarchie. En als er een rapport komt, echt een rapport van instituten wat een bepaalde reputatie hebben, vind ik dat wij als staten dat ook niet te makkelijk terzijde moeten schuiven, omdat het niet past binnen onze visie. Hè? Dan kan je er nog steeds een andere mening over hebben, maar dan vind ik wel, in die mening moet je rekening houden met die uitslagen van een instituut wat daar is. En er zijn ook onderwerpen, helemaal mee eens, die zijn niet duidelijk door wetenschappers. En ik vind dat daar, kijk, en dan wordt het pas lastig. Hè? Soms is er inderdaad debat. En dan wordt het lastig omdat het heel lastig is om te kijken waar dat is. Maar als je goed luistert naar die wetenschappers, goede wetenschappers zullen daar eerlijk over zijn, hè? Over die type onderwerpen. Het probleem is vaak dat je in de media krijg je dat ze iemand hebben die wat zegt en dan willen ze iemand er tegenover zetten die een andere mening heeft. Maar die vertegenwoordigt niet de consensus in de wetenschap. Hè? Ik heb altijd gezegd, als je het echt goed wetenschappers wil gebruiken in de media, dan moet je willekeurig, moet je gewoon wetenschappers uitnodigen. Uit een database, want dan krijg je waarschijnlijk de consensus te horen, hè, gemiddeld gezien. Maar goed, mijn punt is meer, ik vind dat we respect moeten hebben echt voor als ik vind die hele neiging naar het RIVM zou niet te vertrouwen zijn of andere. Daar moeten we echt van af, want dan gaan we echt een richting uit als samenleving. Ja, dat is echt niet goed wat mij betreft.
Ja. Even een hele korte, want dat was natuurlijk niet wat ik bedoelde.
Nee, weet ik niet.
Laat ik één voorbeeld nemen. Als je louter en alleen economische modellen zou nemen,
ja,
dan zou kinderarbeid enorm een positieve uitwerking hebben op de economie van het land. Dat bedoel ik te zeggen. Dus de politiek maakt dat je veel meer argumenten hebt om te zeggen van wat is de waarde van de samenleving. En dat bedoel ik met, je kunt zeker op terreinen van economie, om maar eens een voorbeeld te noemen, moet je wel heel goed zelf nadenken van welke ingrediënten, welke waarden en normen hanteren we in de samenleving en ook in de economie.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ik vind, je moet niet blind wetenschappers volgen, maar de informatie die geven moet je niet zeggen, het zijn geen feiten. Dat bedoel ik te zeggen. Alleen op basis van die feiten zeg je dan, ja, kinderarbeid willen we niet in een samenleving, ook al is het effectief. Maar dat is niet zeggen dat het economisch model niet klopt, om zo maar te zeggen. Dat is meer mijn argument.
We gaan stelling 2 afronden aan de linkerkant.
Ik wou het belang van die consensus inderdaad ook nog wel onderschrijven. De waarheid ligt niet altijd in het midden. Die waarheid ligt wel degelijk soms, ofthans de waarheid, datgene waar je op moet vertrouwen, ligt echt soms wel eens aan de ene of aan de andere kant, afhankelijk van waar die consensus op berust. En zeker als het gaat over medische wetenschap of over klimaatwetenschap, dan is die consensus er heel nadrukkelijk. Dus daar zullen we ook, denk ik, gewoon meer aan moeten refereren.
Ja, voor deze keer één opmerking. Toen Einstein over zijn relativiteitstheorie begon, was de consensus dat het helemaal onzin was. Dus ik denk dat we wel ook een open blik moeten houden voor een nieuwe wetenschappelijke inzicht.
Maar laat wetenschappers dat dan ontkrachten en niet politici, snap je? Dat is een beetje mijn punt.
En dan gaan we nu naar de checks. Dan gaan we nu naar de checks en balances.
Dat waren toen de wetenschappers die het ontkrachten, hè?
Peter,
niet de politici. Hè?
Zou jij de volgende 3 stellingen even in willen leiden? Ik stel voor dat we die gewoon ook in één geheel met elkaar bespreken. En
Ik zal het heel kort proberen. Overigens, interessante discussie. Als ik van het weekend weer als oppas opa mag fungeren, dan kan die aanbeveling over kinderarbeid ook nog van pas komen. Maar dan, ja, zo is dat. Ja. Dan ben je verder uitgepraat nu. We hebben nog een paar stellingen die in hoge mate zijn geïnspireerd door een onderwerp dat in verschillende van die rapporten die vorig jaar besproken zijn steeds terugkwam, namelijk checks en balances. Dan gaat het onder meer over de verhouding tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur, soms ook het politieke bestuur. We hebben geprobeerd die op een paar niveaus uit elkaar te trekken in de stellingen die hier liggen. Het zijn een beetje open deuren misschien, maar ze zijn vooral ook bedoeld om toch om jullie uit te nodigen daar nog op te reageren. De eerste is iedereen die vooral op de ambtelijke organisatie ziet, en daar hebben we gezegd, je moet een ambtelijke organisatie hebben en proberen in stand te houden en goed te houden, die niet bang is om tegen bestuurders te zeggen wat ze er echt van vinden. En die natuurlijk professionaliteit kennen, inclusief al die informatie, al dan niet wetenschappelijk getoetst die je moet gebruiken in je advisering. Maar die ook gewoon met gezond verstand durft te werken. En die daar waar dat nodig is, ook assertief kan zijn. Bestuurders worden vaak bestuurder omdat ze over bepaalde stijlkenmerken beschikken. Ambtenaren zijn vaak ambtenaren omdat die weer andere stijlkenmerken hebben. Dat matcht ook niet altijd. Maar probeer dan ook in je selectie van de mensen die je als adviseur gebruikt af en toe eens de mensen naar voren te duwen die niet bang zijn om het nog een keer te zeggen. Nee, desnoods nog een keer. En die uiteindelijk ook kunnen accepteren natuurlijk dat een besluit ook een keer een besluit is. Nou, dat was onze eerste stelling onder dit kopje.
Mark de Breger, ja, vind ik een hele interessante. Ik hoor een aantal zaken. Ik hoor gezond verstand. Slaan wij natuurlijk als BBB meteen op aan. Wat ik door de regels ook heen lees, en daar slaan we ook op aan, dat een ambtenaar geen mak schaap moet zijn. Hè? Niet zomaar eigenlijk iets zeggen op basis van, maar dat hij echt wel kan motiveren wat een bepaalde grondslag eronder ligt. Dat zeg maar voor de interne, ons kijken op het hele interne ambtelijke houding. Dan hebben we nog een externe ambtelijke houding, en daar hebben we laatst ook voorbeelden van mogen zien. Dat ambtenaren zich publiekelijk uitspreken, expliciet voor of tegen iets, ik heb het eventjes over de klimaatmaatregelen. Dan is er toch een flinke groep ambtenaren die zich ook met de petitie en in de vorm zelfs van een demonstratie publiekelijk laten horen van hun, laat ik zeggen, basale grondslag. En dat vind ik ook wel interessant om dat een keer tegen het licht aan te houden.
Ik zou zeggen, het zijn net mensen, hè?
Ja, maar ik ben het daar niet mee eens. Ik vond dat ook echt beschamend. Ik vind dat niet kunnen als ambtenaar om je op die manier uit te spreken tegen beleid van de overheid of van een bepaalde richting. Ik vind dat is ook weer zo'n slippery slope. Als we die kant uitgaan, dat voedt wederom het wantrouwen in een samenleving. Hè? Dat er allemaal dingen gebeuren die niet het zonlicht kunnen verdragen. Ik vind, iedereen moet zijn rol pakken die bij hem hoort. En ik hoop niet dat we die kant hier uitgaan in Limburg, laat ik het dan zo zeggen. Dat ambtenaren zich openlijk gaan uitspreken over beleid. Ik denk dat niet de juiste richting is. Dus ik deel die mening volledig met de BBB.
Zijn jullie dan ook van mening dat ambtenaren geen politici hoeven te zijn? Dat waren lastig.
Nou ja, niet bij dezelfde organisatie in ieder geval.
Nee. Ja.
Twee zaken. Ik denk dat de rollen heel erg duidelijk moeten zijn. Als je binnen een organisatie werkt als ambtenaar, dan ben je loyaal aan je bestuurder. De bestuurder moet in het kader van de transparantie de kritische opmerkingen goed verwoorden, zodat de staten, als ze de afweging moeten maken, dat in ieder geval kan meenemen. De bestuurder heeft dan nog betere argumenten om het anders te besluiten dan dat de ambtenaar heeft gezegd. Dus dat zou een heel winstpunt zijn. Dat de bestuurder, niet de ambtenaar, maar de bestuurder zegt van dit zijn alternatieven geweest en daar hebben wij niet voor besloten omdat die andere alternatieven zijn. Dus binnen de organisatie moet je loyaliteit zijn. En ik denk dat we daar ook als politici voorzichtig moeten zijn als wij bilateraal met een ambtelijke organisatie afspraken maken dat, of informatie krijgen, dat we dat niet gebruiken in een debat. Want dat is informatie die wij krijgen, maar dan praat je met de gedeputeerde en dan praat je daarover de data. En dan moet je niet zeggen, ja, maar ik heb het van de ambtelijke organisatie gehoord, dat. Dat is dus niet wat wij moeten doen, want anders dan kom je in een probleem, dan breng je de ambtenaren de problemen. En dat is niet goed voor de samenleving. Dus ik denk dat je die lessen, of laten we zeggen, die richtlijnen, zou je wel zelf moeten blijven hanteren. En dan kan het heel goed gaan. Dan heb je toch je informatie, je kunt het toch brengen. En je moet het niet misbruiken voor politieke doeleinden, om het zo te zeggen.
Ja, ik wil daar vanuit mijn rol wel op reageren. Alles wat wij doen, zelfs deze informatiebijeenkomst, is onder mijn verantwoordelijkheid als bestuurder. Niemand anders. Als dit uit de klauwen zou lopen, welke reden ook, ben ik daar verantwoordelijk voor. Niemand anders. Dat geldt voor al het beleid wat we doen. Daar zijn de bestuurders verantwoordelijk voor. Daarom kun je de bestuurders daarop aanspreken. Never en nooit iemand van de organisatie. Daar ga ik altijd pal voor staan. Dat tegenover staat inderdaad, en dat is het leven van een ambtenaar, de loyaliteit naar het bestuur. Als het bestuur vindt dat wij dit beleid moeten voeren, dan kun je alle middelen gebruiken om andere adviezen te geven. Sterker nog, ik vind dat je daartoe verplicht bent om te doen, vanuit jouw expertise waar je voor opgeleid bent. Maar uiteindelijk beslist het bestuur. De GS en uiteindelijk PS. En die loyaliteit die staat ook bovenaan. Dus als een groep ambtenaren het beleid afvallen, vind ik in deze context dus gewoon niet kunnen. Dat is wat anders dan dat iedereen hier ook een privéleven heeft. En als privépersoon zijn mening heeft. En dat wij het op heel veel plekken ook buitengewoon op prijs stellen als mensen enige politieke vingerspitsgevoel hebben. En dus ook in het maatschappelijk leven actief meedoen met van alles en nog wat. Want dat verhoogt de kwaliteit van ons apparaat. En daar waar het wel eens zou kunnen schuren in een bepaalde functie, maak je beheersafspraken.
Mooi om ermee af te ronden. Peter, de volgende nog.
Ja, ik denk dat we daar...
Kun je die samenpakken? Dan kunnen
ja, dat
we
zeker.
Ook mooi over 7 minuten afsluiten.
Gaat lukken. Die tweede stelling is eigenlijk het spiegelbeeld van de eerste. En denk ik in het gesprek van zo even ook al voldoende voor het voetlicht gekomen. Het spreekt vanzelf dat bestuurders, om het in voetbaltermen te zeggen, open moeten staan voor adviezen. Uit welke hoek dan ook. En dat is... Het complement op wat we bij de vorige stelling bespraken. Laatste punt gaat eigenlijk over het punt dat u al eerder had aangekaart en wat ook in de rapportage van de Zuidelijke Rekenkamer, wat zij noemde de meta-evaluatie integriteitsonderzoek, aan de orde is geweest. En dat is de oproep die ook de Rekenkamer deed en die hier ook werd geformuleerd en die ook wel vaker wordt geformuleerd. Die integriteitskaart. Speel die nou alleen wanneer er echt met een zekere mate van stevigheid aanleiding toe bestaat. En probeer hem dan in eerste instantie ook nog te spelen langs de routes die daar gewoon voor zijn. En die prima georganiseerd zijn. En juist niet in het publieke debat anders dan dat het echt niet op een andere manier zou moeten kunnen. Dat is wat we hier in deze stelling nog een keer hebben willen vatten. En wat tegelijkertijd heel moeilijk in voorschriften of teksten is te vangen, terwijl iedereen wel begrijpt wat de bedoeling is van de stelling. Overigens, dat rapport van de Rekenkamer bevat een heel groot aantal aanbevelingen, 25 of iets dergelijks. We zullen ergens in het eerste kwartaal van het komende jaar ook in algemene zin nog even overzicht geven over hoe daarmee is omgegaan. Er komen een paar van de dingen die vandaag zijn gewisseld ook weer langs.
En daar heb je gelijk de laatste sheet ook mooi mee besproken. Dus is er nog iemand die een laatste reactie wil geven of die zegt van ik heb nog iets niet kwijtgekund, de CDK?
Even over dat laatste punt over die integriteitskaart. Daar is ook heel veel ruis. Dat heb ik ook wel gemerkt bij alle meldingen. Er wordt heel erg snel iets een integriteitsding genoemd, wat het in feite gewoon totaal niet is. Ik merkte bij heel veel klachten die we gekregen hebben uit die vorige periode, dat men het onder het kopje integriteit heeft gegooid, dat men het gewoon met een beslissing van een gemeenteraad niet eens was. Ja, dat heeft niks met integriteit te maken, maar dat is gewoon het democratisch proces. Echt die kaart wanneer het echt een integriteitskwestie is, dat als daar getwijfeld wordt, dan komt er hoe dan ook altijd een onafhankelijk onderzoek of het zo is. En we hebben gelukkig hier in de staat ook afspraken gemaakt met elkaar hoe om te gaan bij twijfel, kan iemand wel of niet aan het debat deelnemen in verband met zijn politieke betrokkenheid of zijn persoonlijke betrokkenheid. De wetgever is daar heel helder in. Je hebt een stemplicht. Alleen als het echt zo dichtbij komt dat je persoonlijk gewin hebt, is dat reden om niet aan een debat deel te nemen of te stemmen. En we hebben met het presidium afgesproken, daar waar je denkt van het is een beetje het grijze gebied, doe dat dan niet in het statendebat, maar meld dat gewoon via het presidium. Van nou, volgens mij, we hebben het afgewogen, we hebben advies gevraagd, we hebben met de griffier over gehad of met de CDK en wij vinden dat het wel kan. We melden het in het presidium, kan iedereen nog even zeggen van ik denk er ook zo over en dan heb je het van tevoren open, transparant met elkaar besloten. Dan hoef je die kaart niet te spelen in het publieke debat en dan kunnen we het daar gewoon over de inhoud hebben. En die afspraken die komen steeds erg goed na. En soms is er een twijfel dat je zegt van ja, eigenlijk mag ik het wel, maar ik voel me daar totaal niet happy bij. Dus ik laat het woordvoering aan de ander over. Dan nog kan het zijn dat ik wel zelf zal zeggen, ik vind wel dat je moet stemmen. Want je hebt er geen persoonlijk gewin bij. Dus wij zijn er heel scherp op met elkaar. En volgens mij hebben we in het presidium daar hele goede afspraken over gemaakt. En loopt het ook lekker. Dat nog even ter verduidelijking.
Dat mes snijdt natuurlijk twee kanten op. Ik begrijp helemaal mee eens wat gezegd wordt. Ik ben hier onlangs in een van de commissievergaderingen, ik ga geen details geven, want die zijn niet relevant, getuige geweest dat er een inspreker was. Die was heel kritisch naar de bestuurder die daar zat. En na die inspreker, een tijdje later, werd er gezegd van nou, ik vind als bestuurder vind ik dat mijn integriteit hier in vraag wordt gesteld. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk, want zo kun je een hele discussie plat staan. En daar laat ik me niet over uit of dat zo was of niet zo is. Dus jezelf de integriteitskaart toespelen is natuurlijk even gevaarlijk als hem ergens neerleggen. Dus ik denk dat daar ook aandacht voor moet zijn, dat we daar voorzichtig mee moeten zijn.
Dat betekent goed nadenken over de woorden die je gebruikt. En zeker als het wat emotioneel dreigt te worden.
Ja. Opmerkingen. Ik vind extern, want dit is dan de interne, maar extern vind ik het wel belangrijk dat mensen inderdaad melding kunnen maken. En dat er ook iets mee gedaan wordt. En desnoods is het alleen maar uitleggen. Want anders, je meldt het eventueel in de provincie. Ja, dus geen integriteit, dus weg ermee. Maar echt duidelijk maken dat het geen integriteit betreft. Anders staan die mensen ook weer van, nou, ze doen er niks mee bij de provincie.
Dat is het breed meldpunt. En dat is ook waar ook die permanente aandacht voor gevraagd is. Rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden die we als provincie hebben, uitleggen naar buiten toe. Daar waar je op kunt treden, treed je op. Daar waar je uit moet leggen, leg je uit. En daar waar je door moet geleiden naar een gemeente of naar een andere instantie, doe je dat ook netjes. En dan kijk ik ook naar de klok. Ik kijk ook naar jullie, of jullie ermee akkoord zijn als we af gaan ronden. Naar een mooie discussie met elkaar, dialoog, debat. Heet dan wel nog? Ja, nog.
Nou, ik nog de heer Sol, die gaf nog een hartstikke hand om eens een keer te praten over dit soort onderwerpen. Hoe je als staat hiermee omgaat. Hè? Dus wanneer corrigeer je ook als staten elkaar als we vinden dat iemand uit de bocht vliegt. Of als we juist vinden dat het niet zo is, hè, zoals ze zeggen. Dus ik denk dat we dat even moeten afspreken met elkaar. Dat hoeft niet nu, maar dat we dat wel op korte termijn eens hebben. Van hoe willen we nou als statenleden met elkaar omgaan? Wat zijn die gedragsregels?
Ik zie de collega. De gedragscode kan daar een mooie aanleiding toe geven.
Ja, maar het is goed om daar met elkaar over te praten.
Ja. Dank jullie wel allemaal en tot de volgende keer.
Tip voor de. Ja, dank. Ja.